Meneer Smit, in welke plaats bent u geboren en in welk jaar was dat?
Dat was in Leiden en dat was op 16 januari 1930.
Ja. Kwamen uw ouders ook uit Leiden?
Ja.
Ja, zijn allebei in Leiden geboren?
Allebei in Leiden geboren.
Ja. En in welke, toen u geboren werd, in welke straat woonde uw ouders?
Oosterstraat.
Wat zegt u?
Oosterstraat.
Ja.
Nummer 13A was een bovenwoning.
Een bovenwoning. En in welke buurt is dat in Leiden?
Dat was in de Zeeheldenbuurt.
In de Zeeheldenbuurt, ja. Met hoeveel kinderen waren jullie thuis?
Uiteindelijk met 7.
Ja, wat bedoelt...
Ik ben de tweede.
U bent de tweede in de kinderrij.
Ja.
Ja, ja. Dus in zijn totaliteit zijn er 7 kinderen geboren. Ja. En hoeveel jongens en hoeveel meisjes waren er?
6 jongens.
Zo.
En 1 meisje.
6 jongens en 1 meisje. Waren uw ouders lid van de kerk?
Ja.
Ja, en welke kerk was?
Katholiek.
Katholieke kerk, dus u was Rooms-Katholiek.
Ja.
Gingen jullie ook naar de mis?
Ja, zeker vroeger. Ja, dat was vroeger iedere zondag, hoor.
Ja, ja.
En je begrijpt niet, tegenwoordig, ja, hier is, ja, hier, eens in de maand, eens in de 2 maanden.
Ja, ja, ja.
Maar vroeger was het 4 keer zondags. Wij waren dan, we hoorden bij de parochie van Sint Jozef, dat was op de Heer Singel.
Ja.
En daar waren zondags 4 missen. En dat begon, de eerste was om 19:30, de tweede 21:45, de derde om 22:00 en de vierde om 23:45. En dan was er s'avonds ook nog dienst.
Ja. Lof.
Dat
lof voor.
Past een school voor de oorlog.
Ja, ja. En bent u vrij opgevoed of juist heel streng katholiek?
Nou, heel streng is een beetje, maar van mijn moeders kant waren ze wel erg, erg kerk, zeg maar.
Ja.
Ja. Ja. Daar zijn verhalen over te vertellen, daar reis je de haren te bergen.
Ja, wat bedoelt u daarmee?
Nou, maar misschien, ik ben niet katholiek.
Ik ben niet katholiek.
Nee. Maar je hebt wel eens gehoord van de biecht.
Ja, uiteraard. Ja,
dat deden ze vroeger. Hè? Mijn grootvader, die werkte bij de katoenfabriek. Die mensen werkten van 6:00 tot 6:30. En dan ging die soms 19:30 tot 21:00. Ging die nog weer terug. Ketelbikken, dus die man die deed niet anders dan werk. En dan, iedere week ging die dan biechten. En op een gegeven moment, toen was hij thuisgekomen, dat heb ik dus van mijn moeder horen vertellen, want ik heb die man niet zo goed gekend, want hij is in 34 overleden. En dan was hij thuis en toen zei mijn grootmoeder, wat is er aan de hand? Ik heb wat vergeten. Ging niet terug.
Ja.
Weer naar die, en op een gegeven moment heeft hij dan wel te horen gekregen van die geestelijke dat hij dat niet meer mocht doen. Maar zo kerks, hè, zo bang dat er wat zou gebeuren en...
Ja, ja.
Onvoorstelbaar.
Ja. Dus heel...
Die mensen hebben niet anders gedaan dan gewerkt.
Ja.
Hele leven, heel hard gewerkt.
Ja.
Veel meegemaakt, armoe.
Ja.
Dat is onbeschrijfelijk.
Ja. Dus dat, die biecht, dat werd heel strikt opgevat. Dus dat
ja,
echt
in de
alles
tijd
moest
wel.
Wat...
Gebeurt nog wel, maar niet zoveel meer.
Nee. Had uw ouders een politieke voorkeur? Waren zij lid van een politieke partij?
Ja, politieke voorkeur. Mijn KVP hebben ze gestemd. Althans, mijn vader heeft eigenlijk nooit mogen stemmen.
Ja.
Dat is natuurlijk op zich weer een ander verhaal. Mijn grootvader was Duitser.
Ja.
En die is hier op een gegeven moment naartoe gekomen. Kennis gekregen met mijn grootmoeder. Zijn getrouwd. Toen gold voor de Nederlandse wet dat de vrouw bij een huwelijk de nationaliteit kreeg van de man.
Ja.
Dus mijn grootmoeder is Duitser geworden. De kinderen daaruit, die waren geen Nederlander, die waren geen Duitser, die waren stateloos.
Ja.
Ook al vreemdelingen, kan ik u op een gegeven moment wel laten zien, dat heb ik hier nog. De kinderen daaruit, dus de generatie waar ik uitkom, die waren dan weer wel Nederlander.
Ja. Ja.
Dus wij zijn allemaal Nederlander. Mijn vader kwam uit een gezin van 10 personen. Mijn vader was de oudste zoon. 2 zussen boven hem. Die zussen die zijn allemaal getrouwd met Nederlandse mannen. En zijn door hun huwelijk dus Nederlander geworden.
Ja.
3 broers die hij had, die zijn met Nederlandse vrouwen getrouwd. Die zijn ook stateloos.
Ja.
Zo was dat toen.
Ja.
Onbegrijpelijk, want ik kan me herinneren. Ja, ik heb wel eens gedacht. Koningin Wilhelmina, die trouwde met een Duitser. Dus volgens die regel had zij Duitser moeten zijn. Koningin Juliana trouwde met een Duitser. Koningin Beatrix trouwde met een Duitser. Maar ja, daar gold dat blijkbaar niet voor.
Ja.
Dat zijn van die regels. Ja, ik weet ook, in de tijd had je toen prinses Margriet geboren moest worden. Die woonde in Canada. En zijn toen in de oorlog zijn ze naar Canada gegaan. En dan moest dat kind moest geboren worden. En daar zaten ze, want in Canada geldt, als je in Canada geboren wordt, dan ben je Canadees. Mm-hmm. En dat wilden ze natuurlijk niet. Nee. Dan waren er een aantal opties. De eerste was een oorlogsschip naar Canada sturen.
Ja.
Want het schip, dat had de nationaliteit van de vlag waaronder die vaart.
Ja.
Dus als zij daar op dat schip bevallen was, dan had Margriet toch Nederlandse vlag.
Ja.
Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben toen een stukje grond in Canada, hebben ze Nederlands grondgebied verklaard op een of andere manier. En zodoende is zij dus toch Nederlands geworden.
Ja, ja.
Dat toch was toen zo.
Ja, ja.
Maar goed, wij hadden het over
De politieke over voorkeur. We hadden het oorspronkelijk over de politieke voorkeur van uw ouders. En dat is
KVP. Ja,
maar ik heb u onderbroken. KVP. Wat wilde u net zeggen?
Nou, ik wilde zeggen dat we hadden de vraag over Leijenaars waren. Dat waren we ook. Mijn grootvader dus niet.
Ja.
Maar de andere drie, die kwamen alle drie uit families die al decennia lang, generaties lang in Leiden woonden.
Ja.
Ik heb daar ook het een en ander over in de tijd stambomen van familie, van verschillende familieleden die zich daarmee bezig hielden. En één, dat is heel interessant, daar komen we misschien nou wel op, die gaat naar de beroemdste Leijenaar.
Ja.
En dat is?
Burgemeester van de Werf.
Nee. De beroemdste Leijenaar.
Als dat u gevraagd zou worden, de bekendste beroemdste Leijenaar.
Dan moet ik nog over nadenken. Ik zou inderdaad burgemeester van de Werf zeggen, maar...
Rembrandt.
Ja, ach, natuurlijk, ja. We zitten ook in het Rembrandt, ja.
Dus, ja. Van mijn grootmoeders kant, van mijn vader, die is een lijn rechtstreeks naar de broer van... Rembrandt,
Adriaan.
Ja, dat is een heel verhaal, daar komen we nog op.
Zo staat u dadelijk.
Ja. Daar komen we nog op.
Ja.
Maar zo is dat dus. Dat is het jaar waar ik dus geboren ben. En,
ja.
En dat was, ja, die Zeeheldenbuurt, daar is ook een boekje van. Ik heb dat niet meer kunnen vinden, maar dat moet er beslist wel zijn. Dat is van Cor Smit.
Ja, dat heb ik
ook. Een boekje dat gaat over de Zeeheldenbuurt. En daar staan allerlei mensen die ik meegemaakt heb met foto's erbij, winkeltjes. Want we hadden in die wijken, op iedere hoek van de straat was er wat een winkeltje.
Ja.
Veel kruideniers.
Ja.
En, nou ja, goed, wat wou ik daar nou over zeggen?
Mag ik u even onderbreken?
Ja,
we komen
zeker.
Er zo meteen op. Ik wil eventjes terug naar vader en uw grootouders. Wat deed uw vader voor zijn beroep?
Die was, spanterbouwer heette dat. Nou, dat was dus scheepsbouwer. Hij werkte bij boot.
Ja.
Hij werkte in de scheepswerfboot.
Ja.
Bestaat al niet meer.
En hoe heette dat bedrijf, weet u dat?
Boot.
Boot. Dit heette ook boot, bedrijf.
Ja, ja.
Ah, ja. Ja. En daar was hij werknemer bij dat bedrijf. En u zei spantenbouwer.
Ja, ja, ja.
Dus de spanten van schepenbouwen. Ja, ik weet van de spanten. Ja.
Staande spanten.
Ja.
Ja. Ja. Maar hij is jaren werkloos geweest, mijn vader. Maar ja, goed, misschien komen we daar ook nog wel op.
Ja, ja. U heeft uw grootouders van beide kanten gekend? Dus van uw vader en
niet
moederskant?
Niet goed. Mijn vaders vader is in 1919 overleden. Dus dit jaar 100 jaar, dus die heb ik nooit gekend.
Die heeft u nooit gekend?
De vader van mijn moeder, die is in 1934 overleden. Die staat me heel vaag iets van voor. Was ik een jaar of vier dat ik op zijn schoot genomen werd.
Ja.
Maar veel verder ook. En de twee anderen, de twee grootmoeders, die zijn allebei in 1941 overleden. 6 weken na elkaar.
In de oorlog. Ja.
Dat was in de oorlog in 1941. Ja.
Ja.
Toen was ik 11 jaar.
Ja. En u zei ook dat straks al iets over wat de vader van uw vader voor werk deed. U had het over een katoenfabriek.
Nee, dat was de vader van mijn moeder.
De vader van uw moeder. Laten we daar eerst dan even bij beginnen. De vader van uw moeder werkte in een katoenfabriek.
Ja.
En was dat in Leiden?
Ja.
Ja, en welke fabriek was dat?
Ja, hoe moet ik dat
weten? Van Driessen, geloof ik toch?
Ja, ik dacht van Driessen, maar het was dus maar...
Dat was de directie.
Vroeger werd dat de Dorpraak genoemd, dat is de Oosterkerkstraat, weet je?
Ja.
Ja, nou daar heeft dat bedrijf gestaan. Dat is afgebrand.
Ja.
En dat heeft jarenlang braak gelegen, vandaar de naam.
Ja.
Wat zei ik nou net?
De doorbraak.
De doorbraak. Ja.
Ja. Ja.
En dat was een hele arme buurt natuurlijk. Ja. Trouwens, dat was de Zeeheldenbuurt ook. Het was een arme buurt. Het was vrij nieuw toen. Hè, maar het was niet armoedig. Uh-huh. Wel arm, maar veel arme mensen. Veel werklozen. Maar echt de armoedige buurten, dat was bijvoorbeeld achter de kerk, de Hartenbrugkerk.
De kamp.
En de Houtbijlenbuurt, dat was dus de buurt Zuid-Afrika, zeg maar.
Het is bij de Mos.
Bij de Mos, ja.
Paul-Curenstraat en zo.
Ja. En dan natuurlijk in de stad, de Gortestraat en de Havenstraat. Dat was ook niet zo geweldig.
Ja.
Maar waar wij woonden, dat was inderdaad ook een arme buurt. Dat was de Kooi ook.
Ja.
De Kooi was een rode buurt. Hè. Daar allemaal veel socialisten woonden. Daar SDAP'ers waren dat toen.
Ja.
Maar waar wij woonden, ja, het zag er altijd keurig uit. Ja, als je het nu ziet, ja. Het is vergeven van de auto's natuurlijk sowieso overal.
Ja.
Maar ik herinner me nog, vrijdags was dat, dan werd de straat geschopt. En mijn moeder die schopte de straat en dan werd de brievenbus en de knop van de deur, die waren van koper, die werden gepoetst.
Ja.
En dat deed zij niet alleen, dat deed iedereen. Ja. Dat zag er altijd keurig uit.
Ja. Ja.
Maar wel armoe, maar...
Ja. Even terug naar uw grootvader van moeders kant. Die werkte dus in de katoenfabriek in Leiden. En wat had hij daarvoor beroep?
Wever.
Ja. En uw grootvader van vaders kant, heeft u van uw vader gehoord wat hij voor werk heeft gedaan?
Ja, hij was koopman, dat kan ik u ook op een gegeven moment laten zien. Daar moet je eens vergunning hebben. En het was dus zo, als hij kwam uit, hebben we later ook uit kunnen vogelen, Duitsland uit...
Westfalen.
Nee, dat Westfalen, in de buurt van Winterberg.
Mm-hmm.
Sauerland. Ja, als je het nu ziet, het is een schitterend plaatsje, Westveld, toeristisch. En dat is op het hoogste punt in Sauerland, 800 meter ongeveer. Maar in de tijd schijnt het heel arm gebied geweest te zijn. En dan gingen die jonge mannen, die gingen dan in de winter gingen ze naar Nederland en naar Duitsland ook, stukken in Duitsland. En gingen ze dus als koopman langs de deuren met katoen en
landbouwwerktuigen geloof ik,
En
zo is mijn grootvader dus hier gekomen. Hij had twee broers, hij deed dat met twee broers. Die waren allebei getrouwd en die gingen in de winter dus naar huis. Maar hij is toen gebleven, hij heeft kennis gekregen van mijn grootmoeder.
Ja.
En ze zijn dus hier getrouwd.
Ja, begrijp ik. Even terug naar uw geboorte. Ik kan me herinneren dat u mij eerder vertelde dat u... kort na uw geboorte uw gezin verhuisd is, hè?
Ja, na 6 weken word ik gewoon getreed, ja.
Toen gingen jullie van de Oosterstraat naar
de Munnikestraat.
De Munnikestraat. En dat is dus ook nog steeds Zeeheldenbuurt.
Ja.
Ja.
Daar heb ik ook een foto van dat huis. Dus kan allemaal wat tegen.
U zei al over de Zeeheldenbuurt dat het echt een arme buurt
arme
was.
Arme buurt, maar geen armoedige buurt.
Geen armoedige buurt.
Nee, mijn ogen niet.
Nee. Dus wonen er voornamelijk arbeiders?
Ja.
Wat zijn uw herinneringen aan de buurt? U vertelde al iets van dat uw moeder het straatje schrobde en de brievenbus en de bel.
Ja, het was in de tijd natuurlijk heel levendig. Ja, er waren geen auto's, maar er kwam van alles aan de deur. Hè. Ik weet mijn moeder had 2 bakkers en had twee groenteboeren. Een melkboer. En dan kwam allemaal aan de deur, schillenboer. Mensen die huur ophaalden, de post, de olieboer en de visboer en alles kwam langs de deur. Dus het was ontzettend levendig.
Ja.
En ik heb daar best wel een aardige tijd gehad.
Ja.
Natuurlijk armoe, maar iedereen had het zo. Dus je had daar niet zoveel kijk op. Hè. Dat accepteerde je.
Dat was bij iedereen zo.
Dat was bij iedereen zo, ja. Ook de mensen die werkten hadden dit niet breed. Mijn vader was werkloos, dus toen met die... 1929 had je de crash in Amerika. Nou, dat heeft enorme invloed gehad overal.
Ja.
Ontzettend veel bedrijven die personeel af moesten stoten. En zo is mijn vader toen ook werkloos geworden.
Ja.
Dat was toen niet best. Nu, als je nu werkloos bent, het is ook niet zo plezierig. Maar dat is een hemelsbreed verschil met toen.
Ja.
Want die mensen kregen en je moest werken. Mijn vader, dat heette dan werkverschaffing. Mijn vader was dus scheepsbouwer, maar die heeft dus baggerwerk moeten doen in Rijnzaterwouw. Mijn vader heeft gewerkt op vliegveld Valkenburg, grondwerk. En hij heeft ook gewerkt in Groningen. Ja, de landaanbinding in de Wadden.
Ja.
En dat was verschrikkelijk. Dan moesten ze een paar weken weg en dan leefden ze daar in barakken. En nou, voordat je daar was in de tijd, ja, tegenwoordig 2 uur tijd zit je in Groningen, maar dat was er toen natuurlijk niet bij. Mm-hmm. Daar waren ze bijna de hele dag onderweg. En eerst heeft hij gezeten in, als ik me goed herinner, Westernieland. Dat ging dan allemaal wel. Ja, ze sliepen in barakken, lagen ze ook met een man of 10, 12 in zo'n zaaltje. En op een gegeven moment was het daar over en toen moesten ze naar Sellingerbeetse, een plaatsje verderop. En daar zijn ze op een gegeven moment weggelopen, want toen kwamen ze daar en toen kregen ze te zien waar ze gingen slapen. En toen liep het ongedierte de bedden uit.
Ja.
Dus toen hebben ze besloten om dat niet te accepteren.
Ja.
En ze zijn dus naar huis gegaan. Dat was natuurlijk een hele sensatie, want mijn moeder, ja, die had 7 kinderen. Die was thuis en er werd er 's nachts om 2 uur werd er gebeld, dus die wist niet waar ze het had. Maar goed, vader die zei, ja, rustig maar, ik ben het, niks aan de hand. Dus hij heeft dat verhaal verteld. Maar dat heeft een hele nasleep gehad, want dat werd niet geaccepteerd. Dus ze hebben de hele tijd geen geld gekregen.
Ja.
Ik heb het ingehouden. Moet je nagaan.
Ja. Ja.
Onvoorstelbaar.
Ja. En ja. Hoe draaide het gezin dan toch door?
Ja, armoe. Op een gegeven moment hebben ze toen toch het een en ander gekregen. Maar dat heeft heel lang geduurd.
Ja.
En,
kreeg u dan van familieleden wat? Of
ook wel,
leende
ja,
uw
ja,
ouders
ja,
geld?
Ja, goed. Maar ze hebben hier en daar wel wat van gekregen.
Ja,
mag ik even tussendoor? De katholieke kerk had een Vincentiusvereniging.
Ja, nou, daar hebben ze ook het wel eens de en ander van gehad.
Ja, ja. Ja. Die hielpen ook.
Ja, dat waren verschillende, ja. Maar dat was niet zo prettig als je daar terecht kwam, hoor. Een ontzettende vernedering. Ja, wij kregen ook kleding, hè. Als je zag wat je had, ja, lange zwarte kousen. En dan een kiel met een dingetje. En mijn moeder maakte er dan nog wat van, die breide stropdasje. En die zwarte kousen, daar sloeg ze dan die borden van om. En dan borduurde ze met groene wol. En dan zag het er nog aardig uit. Want ja, ik weet niet of die foto's die hebben ze gehad. En als je dan die foto ziet, dan denk je, dat zag er best nog wel aardig uit.
Ja.
Dus dat gebeurde er.
Ja.
Maar ja, dan kwam je daar. En dan, ja, god, we hadden daar natuurlijk een ontzettende hekel aan. Want dan moest je daarheen. En dan moest je kleding passen. En wat waren dan dames? Maar ja, die hielden dan een stuk kleding voor je. En als mijn moeder dan bijvoorbeeld dacht, ja, dat mag het niet wel groter of kleiner. Nee, dat was er niet bij.
Oh, ja. Ja,
en, ja, vernedering. Mijn vader heeft dat heel vaak verteld. Armoe, zegt hij. Mijn vader was volgens mij toch wel een wijs man. Hoor. Armoe kan je mee leven, maar vernedering.
Nee.
En daar kan ik verhalen van vertellen. Nou, dat hou je niet voor mogelijk.
Ja, ja. Ja.
Niet voor mogelijk.
Gingen jullie ook naar gaarkeukens of zo voor voedsel?
Ja, nou ja, in de oorlog zeker.
Ja, maar voor de oorlog, dus crisisjaren
ja,
en in de tijd
school,
dat uw vader
ja,
geen geld had?
Ik ben dus op school geweest op de Haarlemmerstraat. Daar komen we dan misschien nog wel
op. Daar komen we ook zo straks
nog
op.
Nog
ja, ja.
En ja, daar waren een aantal jongens van mijn slag, zeg maar, die ouders ook werkloos waren. En je had achter de Haarlemmerstraat een andere school, de Pelikaanse. Dat was eigenlijk één hoofdonderwijzer. En dat waren allemaal wat erg arme jongens. En die kregen dan te eten, 's middags.
Ja.
En er waren een aantal jongens op die Haarlemmerstraat school, waar ik ook bij was. Die gingen daar ook, was wel een prat lokaal.
Ja.
En daar moest je dan zitten. En daar werden dan getikt dat we erheen moesten. Met een man of 4, 5 was dat. En dan kreeg je dan eten. Ja, als je dan hoorde wat je dan kreeg. Sommige dingen waren wel te eten, hoor. Maar ik heb het haar wel eens verteld. Ik hou niet van snijbonen. Alhoewel, de smaak vind ik wel goed.
Nog niet.
Als ik u vertel hoe dat opgediend werd. Dat gaan wel. Dat zag er verder wel goed uit. Er stond een vrouw die woonde op de haven. Ik had er keurig uit met een wit schort. Maar waar kreeg je dat? Dat kreeg je in emaille schaaltjes. En die waren honderden keren gevallen. Dus overal stukken uit. En die snijbonen, dat met aardappelen, dat werd niet gekookt, dat werd op een of andere manier gestoomd.
Ja.
Die snijbonen, die waren scherp. En dat werd dan met zo'n ding, werd dat in zo'n schaaltje gegooid en dat moest je dan met een lepel eten.
Ja. Ja.
Wat ik er nou nog aan denk, dan ril ik er nog van.
Ja.
Andere dingen waren ook wel dat je vismeel met krenten, dat was best wel lekker. En schuurkool, fijn.
Ja.
Maar dat was dus voor de oorlog.
Ja. Maar het was dus ook al een vernedering dat je met een paar jongens die klas uit moesten,
ja,
waarmee
heb
aangegeven
toen,
willen
heb
ze hebben.
Ik toen niet zo gevoeld.
Nee, we voelden dat niet zo.
Misschien als ik ouder had geweest, maar daar was ik misschien nog te jong voor.
Ja.
Dan praat ik dus over voor de oorlog.
Voor de oorlog, ja.
En hoe oud was je toen, 9 of 10 jaar of zo?
Ja. Heeft uw vader uiteindelijk weer werk kunnen vinden?
Ja, mijn vader heeft onder andere ook bij de Grossmederij gewerkt. Dat was de eerste baan die hij weer kreeg. Hij is 11 jaar werkloos geweest.
Ja.
Maar goed, daar had hij toen niet erg naar zijn zin. En op een gegeven moment kon hij dan weer terug bij boot.
Ja.
En dat vond hij dan toch wel leuker. Dan is hij daar weer heen gegaan.
Ja. Die Grossmederij is een tussenperiode geweest.
Ja, voor hem.
Dus hij kreeg een vaste baan bij de Grossmederij, maar is uiteindelijk toch weer bij boot teruggekeerd.
Toen hij de kans kreeg om terug te gaan, is hij toch weer.
Ja. We hebben het al even over de Zeeheldenbuurt gehad. Hadden de mensen daar veel onderling contact met elkaar, in de straat bijvoorbeeld?
Ja, in ieder geval meer dan tegenwoordig. Hè? Want wij hier met de buren, dat is nauwelijks.
Ja.
En als je hoort in die flats helemaal, de mensen die wonen een meter van elkaar, die kennen elkaar nauwelijks. Ja, dat was wel redelijk.
Ja.
Alleen dat was wel een onderscheid. Dus het was eigenlijk een overwegend protestante buurt. Er woonden wel katholieken. Maar ja, dat was natuurlijk in die tijd moeilijk.
Ja.
Je had verschillende winkeltjes.
Ja.
En je had dus katholieke kruideniers en je had protestante kruideniers. Denk nou maar niet dat een katholiek bij een protestant wat ging kopen en omgekeerd.
Ja. Ja, dus dat was een heel nadrukkelijk onderscheid.
Ja, zeker.
Ja. Hielpen de mensen elkaar in de buurt als je bijvoorbeeld in moeilijkheden zat?
Ja, dat geloof ik wel, ja.
Ja. En uw herinneringen als kind aan de buurt, was het leuk om daar te spelen?
Ja.
Ja?
Ja, beslist.
Speelde u met andere kinderen in de straat?
Ja.
En wat voor spelletjes speelden jullie?
Ja, wat had je toen? Je had toen echt de tijden, hè? Je had de vliegertijd, je had de tollentijd en we speelden wegkruipersje en ook wat tenten bouwen en fijn van alles.
Ja, buurtsteden en er was natuurlijk ook nog weinig autoverkeer, dus jullie hadden gewoon de ruimte van
ik zeg
de
wel eens, als er een auto in de straat stond, dan zeiden de mensen, ze zijn zeker wel ziek, en dan leek het wel een auto.
Ja.
En verder,
Ja. Bent u als kind wel eens ziek geweest?
Ja. Nou ja, ik was 3 jaar toen heb ik een middelontsteking gehad. Ik heb roodvorm gehad. En dat was toen nogal wat in 6 weken quarantaine in het ziekenhuis gelegen.
Ja.
En daar hou je meestal iets aan over. Dat heb ik later gehoord bij een of andere keuring. Of voor militaire dienst of voor een van de werkgevers. Dat weet ik niet meer. Dat werd er ook gevraagd of ik ziek geweest was. Ja, roodvorm gehad. En dan zei die arts, wat heb je er aan overgehouden? Ik keek eens zo gek. Er zijn 3 dingen. 2 weet ik. Dat was dus een middenoorontsteking. Een nierontsteking. En dan was er nog iets. Dat weet ik niet meer.
Ja.
En ik heb dus een middenoorontsteking gehad.
Ja.
Dat heeft het gevolg gehad dat er een gat in trommelvlies zit.
Ja.
Tegenwoordig schijnen ze er iets aan te kunnen doen. Kunnen ze dat dichtmaken. Maar daar was er vroeger niet bij natuurlijk.
Ja.
En zodoende heb ik aan dit oor vanaf mijn 3de jaar eigenlijk niks gehad.
Ja. Ja, dus u hoorde met 1 oor maar goed.
Met 1 oor, redelijk goed, maar dat is nou ook slechter geworden.
Ja. Maar ik wilde u inderdaad al vragen, van, heeft u wel eens in het ziekenhuis gelegen, maar u heeft dus in quarantaine gelegen. En in welk ziekenhuis was dat?
Academisch ziekenhuis.
En waar stond dat academisch ziekenhuis toen?
Dat was toen al, was niet meer in de, hoe heet het, volkenkunde. Dat was toen al in het nieuwe ziekenhuis, bij mijn weten. Ik herinner me nog wel, ja, mijn ouders mochten niet bij me komen, want ze hadden geen quarantaine, dus buiten moesten ze staan zwaaien.
Ja. Ja, die herinner
ik
me.
Dus ik heb in het ziekenhuis gelegen, maar dat is nou dus 86 jaar geleden.
Ja, dat is een hele tijd terug, ja. Bent u op de kleuterschool geweest?
Ja.
Ja. En welke kleuterschool was dat?
Nou, dat was in de Krouwelsteeg, dat bestaat niet meer overigens, daar komen we het hele gesprek tegen. Er is zo ontzettend veel weg waar ik mee te maken heb gehad. Nou, onder andere de Kaalsteeg, dat was een onderdeel van een klooster. Die had veel kloosters in Leiden. En die mensen, die kloosterlingen, die zaten vaak in het onderwijs. Ook in het ziekenhuis, Elisabeth ziekenhuis, waar ook kloosters. De paters ook, hè, die hadden de Marion Poelstraat, dat was de ABS. Dus dat waren veel. En ik heb dus op de Kaalsteeg gezeten en dat kwam. Mijn oudste broer, die werd 4, die moest toen naar school. En toen heb mijn moeder mij ook meegenomen. En heeft geïnformeerd of ik daar ook al terecht kon. Dus ik was 2,5 jaar. Toen ben ik daar dus al op school geweest.
Het was handig voor uw moeder dat u ook al direct daar terecht kon.
Ja, toen werd hij 6. Toen moest hij dus naar de lagere school. En dat was daar een beetje moeilijk. En toen is hij dus naar de Haarlemstraat gegaan.
Ja.
Mijn vader had er ook op school gezeten. Een hele oude school dus. En ik ben toen naar de Van der Werfstraat gegaan. Dat was ook een klooster.
Voor de lagere zusters. School?
Nee. Dat was de bewaarschool heette dat.
Ja. Dat was ook nog kleuterschool.
Nou, ja, bewaarschool heette dat. Ja. Kleuterschool was nog weer daarvoor.
Ja, 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 ja.
Toen.
Maar in de Krouwelstraat.
Krouwelsteeg.
Steeg.
Levendaal.
Ja. Heette die school, had die school nog een bepaalde naam? Ja,
dat weet ik eigenlijk.
Of van de Blauwe Zusters.
Ja, dat was ook een meisjesschool, hè, Levendaal.
Ja.
Ja, dat waren, dacht ik, de Blauwe Zusters. Die naam, ik heb het een en ander wel nagezocht op internet, maar je kan hoop vinden op internet hoor, maar niet alles.
Ja.
Dan zou ik zo gauw niet weten hoe die school heette.
Heeft u herinneringen aan die tijd dat u daar
was? Nou, heel vaag natuurlijk.
Ja, u was nog heel,
heel
jong, hè?
Ja. Maar heel jong.
Ja, ja.
Maar ik herinner me nog onder andere dat Sinterklaas vier en dat Sinterklaas op dak liep. Dat, maar ja. Heel vaag hoor.
Ja. Hoe oud was u toen u naar de lagere school ging?
6 jaar.
Dat was de bewaarschool waar u toen heeft. Die lag daar nog weer voor.
Ja, de bewaarschool was van 4 tot 6.
Oh, ja, ja, dat is iets.
6 jaar ging je eigenlijk naar school. Okay. Dat heette dus de lagere school.
Ja.
Alles heet tegenwoordig anders. Het is er allemaal wel veranderd, maar beter geworden.
Maar de bewaarschool die was? Of wel, waar stond die?
In de Van der Werfstraat.
Had hier een bepaalde naam?
Ja, dat zal wel, maar dat weet ik nou ook
nee,
zo
dat zou ik ook niet weten. Nee, nee.
Nee. Daar bent u van 4 tot 6 jaar geweest.
Daar was ik van 4 tot 6 jaar
en
geweest.
Toen bent u naar de lagere school gegaan.
Maar op de Haarlemstraat.
Op de Haarlemstraat. En weet u hoe die school heette?
Ja, dat heette de parochiale jongensschool. Rooms-katholieke parochiale jongensschool.
Alleen maar jongens dus?
Ja, maar alleen jongens. Ja.
En werd dat gerund door de broeders of door de nonnen?
Nee, dat waren gewoon leken.
Dat waren leken die dat deden, ja.
Was dat die school bij de Montperkerk?
Ietsje terug. Ik heb er ook een foto van. De Dominikskerk is dat vroeger geweest. En dat is allemaal weg nou.
Ja.
Ook weer weg. Want dat was op de hoek van de Pelikaanstraat. De Pelikaanstraat was oorspronkelijk een heel smalle straat.
Ja.
En weet u dat nog?
Nee, weet ik niet. Ik ben niet in Leiden geboren. Ja, nee.
Ook niet?
Nee, ik weet wel veel van Achterhaak.
Maar dat was heel smal.
Maar,
het is toen verbreed vanwege die Noord-Zuid-verbinding in Leiden.
Ja.
Dat is het dus afgebroken. En op de hoek, op de hoek van de Pelikaanstraat en de Haarlemstraat had je toen ik daar was op school, een slagerij. Daarvoor is het iets anders geweest. En daarnaast had je de school, dat was die oude Dominicuskerk. Daarnaast had je het huis van de hoofdonderwijzer.
Ja.
En dan kreeg je een smal doodlopend steegje, dat heette de Groene Poort. En dan ging de straat verder. En eindje verderop had je dus de Montperkerk.
Ja.
En die is toen afgebroken in die tijd dat ik op school zat. Want ik zat in een lokaal. Als je dan uit het raam keek, dan keek je op het dak van de Montperkerk. Ja, ik heb internet een en ander gekeken. En heb ik dus gezien dat die beide kerken toch tegelijkertijd als kerk gedraaid moeten hebben. Maar het is eigenlijk ongelooflijk, want het is op een afstand van 100 meter.
Ja, ja, die stonden vlak bij elkaar.
Ja, vlak bij elkaar. En daar had je trouwens ook nog de Hartenbrugkerk. Dat was natuurlijk wel een eindje verderop. Ook op de Haarlemstraat, aan dezelfde kant.
Ja, ja.
Want nu is het een heel dood stuk, die Haarlemstraat. Daar lees je veel over het laatste stuk.
Klopt, ja.
Maar in de tijd, als ik u vertel, je had op dat stukje van de haven naar de Pelikaanstraat, daar zaten 4 slagers.
Zo.
Visser op de hoek van de Koekstraat. Je had Albert Bergs. En je had naast de school had je dan ook een slager. Even de naam kwijt. En aan de overkant had je Alkemade. Maar 4 slagers.
Ja,
en had je verderop op de Haarlemstraat zaten er ook nog een paar.
Ja, ja.
En dat was ook een groentezaak. En ook een café. Op de hoek van de Havenplein en de Haarlemstraat. En je had Simon de Wit.
Ja.
Ook wel eens van gehoord.
Ja, 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 ja. Ja, ja.
Nou, en waren al, ja. Kledingzaak en van Brussel zat er een feestartikel.
Ja.
Een bakker.
Ja.
Dus dat was echt een winkelstraat.
Ja.
Daar ook. Ja.
Hoe vond u uw lagere schooltijd? Heeft u daar prettige herinneringen aan?
Geweldig. Ja. Als ik het dacht, nou goed, komt misschien ook nog wel op. Ik heb heel graag naar school gegaan.
Ja.
Nog. Ik heb nog. Ik had ook dolgraag naar de middelbare school gegaan, maar daar is niet van gekomen. En hoe? ja, in ons milieu was dat niet gebruikelijk, dat je als kind van een arbeider naar een HBS ging.
Ja.
Dus toen ik van de lagere school afkwam, ja, dat was dus de vraag, wat nou, hè? Ja. Ik had een paar vriendjes, die zaten op de ambachtschool. Misschien de bankwerken, ik wist niet eens wat het was. En die hebben mij dus meegesleept. Ja, die zaten al maar iets ouder. Die zaten allebei al. Eén is naar de tweede klas gegaan. En die andere had ook in de eerste klas gezeten, maar was blijven zitten. En die hebben mij dus meegenomen. Je moest toen toch wel, je leerde daar best wel wat. Toen laat ze zich samen doen.
Ja.
En dan waren er twee mogelijkheden. Je was geslaagd en geplaatst. En je kon ook geslaagd zijn, niet geplaatst. Dat laatste had ik vanwege leeftijd. Ik was nogal jong.
Ja.
Dus moest je eigenlijk een jaar wachten. Schooljaar liep overigens van april tot april.
Voor de ambachtschool.
De ambachtschool. Ja. Terwijl andere scholen was 1 september.
Ja.
Dus ik ben daar op een gegeven moment toch... Maar op een gegeven moment toen was er... Er waren er zoveel die afgewezen werden... Dat ze hebben toen een parallelklas erbij gemaakt. Er waren al 4 parallelklas en een 5e klas bijgekomen. En zodoende ben ik toch, zei het wat later, toch in die eerste klas van de ambachtschool gekomen. Ja. Dat was in 1943.
Ja. Even nog terug naar uw einde van de lagere school. Hè. U zegt nou, het was vanuit uw eigen milieu niet gebruikelijk dat u een middelbare schoolopleiding ging doen. Is ook geen onderwijzer geweest, omdat u goed kon leren, die ervoor gepleit heeft dat u juist een andere school
zou hebben. Jammer, ik zou het u kunnen laten zien. Ik heb dat rapport, alleen ja, ik schaam me om te laten zien dat. Mijn ouders hebben er altijd goed op gelet, maar op een gegeven moment is het toch een onbemaakt ogenblik in handen gekomen van de jongere kinderen. Ik weet niet waar. Het ligt daar, jongens. En we hebben daar een beetje in geknoeid. Maar het is nog wel te lezen. En als ik u laat zien, dan zegt u ja. Verder zal ik...
Maar er is wel een... Hoe heet het? Toen u van de ambachtschool afkwam, toen is er wel een leraar geweest. Die zei, jij moet...
Ja, de ambachtschool wel. Maar op de lagere school dus niet. Dat is heel jammer. De eerste klas, het eerste blad, dat mis ik. Het begint dus in de tweede klas en dan moet u eens kijken naar de cijfers.
Ja, nou, u had ontzettend hoge cijfers.
Ja, dan gaat u maar door.
Ja, 9's en 8's en 9,5's en 9+. September 38 tot 39. Ja, u bleef gewoon hele hoge cijfers houden,
Ja. Nou, ik ging heel graag naar school. Ja, ik leerde makkelijk en dan, ja, dat scheelt natuurlijk een stuk.
Ja. Dus er was alle aanleiding om u door te laten leren.
Lijkt me wel. En onbegrijpelijk dat niet een van die leerkrachten dat gezegd heeft. Maar
ja.
Maar zo was het.
Ja, dus geen van de leerkrachten heeft zich ervoor ingespannen dat u door zou leren. En uw vader kwam ook niet op het idee
om u door te laten leren.
Dat was niet gebruikt.
Ja, toen ik dus zei dat ik naar de ambachtschool wilde vanwege die vriendjes. Mijn vader zat dus ook in het metaal, dus die vond dat wel wat.
Ja, dus die vond het prima dat u naar de ambachtschool ging.
Ja. En ik heb het daar best wel naar mijn zin gehad hoor. Ik heb er ook makkelijk mee kunnen komen. Alleen ja, de tijd werd alsmaar moeilijker. In 43 ben ik daar gekomen.
Ja,
dus ging de oorlog
ik heb
nog
geen jongensschool.
Ging de oorlog dus al aardig verkeerde kant uit.
Ja.
En ik ben dus, ik heb een eindexamen gedaan in de hongerwinter in 45.
Ja. Kon die oorlogsjaren, kon u ook gewoon goed doorgaan met school? Of zitten daar gaten in?
Ja, verschillende gaten. Het begon al met de mobilisatie.
Ja.
Dat was in 39, augustus 39. De school, de Haarlemmerstraat school, werd toen bezet door Nederlandse militairen.
Ja.
Maar nog meer scholen in Leiden. Onder andere wat ik weet, dat was de Marienpoelstraat, Bona. Daar zaten ook Nederlandse militairen.
Ja.
Dus wij konden niet naar school.
Ja.
We hebben dus een aantal weken naar school kunnen gaan. En toen hebben ze daar natuurlijk oplossing voor gevonden. En de oplossing was dat we halve dagen school kregen. Wij moesten dan naar de Rapenburg.
Mm-hmm.
Een gedeelte van onze school, de 3 laagste klassen, die moesten dus naar het Rapenburg. En de andere die gingen naar de Vrouwenkerkhof.
Ja.
De Mulo daar.
Ja.
En dan had je dus wel langer school dan normaal. Normaal was van 9 tot 12, 2 tot 4. En dat, ik weet niet meer precies hoe lang het was dus wat langer.
Ja.
En dan hadden wij bijvoorbeeld 's morgens les. En de jongens die op die school thuis hoorden, die hadden dan 's middags les. En de andere week draaide dat
om. Draaide dat om,
ja. Dus dat was toch wel een handicap, minder uren.
Ja, ja.
Maar ik heb toch ontzettend veel geleerd, ik kan niet anders zeggen.
Welke richting bent u gaan volgen op de ambachtsschool?
Dat was machinebankwerk.
Machinebankwerk.
Ja, ja,
ja. Ja. En dat heeft
werktuigbouw,
u...
hè?
Ja, werktuigbouw, ja. En dat heeft u gedaan tot de school eindigde. Ja. Tot u een diploma kon halen.
Ja, nou, dat diploma heb ik zelf niet kunnen halen, want toen zat ik inmiddels in Twente.
Ja.
Heb ik u ook verteld, dacht ik, hè? Dat
ja.
Ik, ja.
Dan zullen we zo, als we het over de oorlog hebben, nog even op terugkomen. Ja. Maar dus daardoor, omdat u in Twente zat, kon u dat eind van de school niet meemaken.
Nee, ik had... Nou, ik zal u vertellen, dat kan er misschien wel even tussendoor. Ik kreeg op zondag, even kijken, 18 maart 1945, kreeg ik te horen dat ik de andere dag, 19 maart, naar Twente kon. En ik was toen nog op school, dus ik ben 's morgens nog naar school gegaan, naar ambachtsschool, en tegen de leraar verteld dat ik, nou ja, hij zegt, hoe ver ben je? Want we waren nog bezig met een werkstukje. Alleen dat was nog niet klaar. Het theoretisch gedeelte had ik wel klaar. En hij zei, krijg dat nog af. Ik zei, dat lukt niet meer, want ik moest middags natuurlijk naar huis. Om 5:30 moesten we op het Noordeinde zijn. Ja, dat komt dan misschien later.
Ja, ik vraag u daar straks naar.
Maar
ja.
Even over die... En hij zei toen tegen mij, die leraar, ga er maar naartoe. Ik wens je heel veel succes. Hij zei, ik hoop alleen, als de oorlog afgelopen is, dat je nog eens terugkomt.
Ja.
Dat heb ik toen ook gedaan.
Dat heeft u ook gedaan.
Dat heb ik gedaan, ja.
Okay. Dan komen we daar straks even op. Dan begin ik inderdaad nu even bij de periode van de Tweede Wereldoorlog. Kunt u zich de 10e mei 1940 herinneren?
Heel goed, heel goed.
Ja? Wat weet u daarvan nog als kind? U was 10 jaar, hè?
Het was prachtig weer, vrijdag 10 mei. En 's nachts om 4 uur liep iedereen buiten. Kinderen, volwassenen, iedereen liep buiten. Het was prachtig weer. En daar kwamen vliegtuigen over, Duitse vliegtuigen, deden verder niks, schoten niet, gooiden geen bommen, gingen wel erg laag. Maar ze waren dus bij Valkenburg natuurlijk bezig, hè. Daar werden zwaar gevochten,
ja.
Ook met parachutisten. Ze gingen zo laag, ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment de piloot kon zien zitten in het vliegtuig.
Ja.
Dus dat is van de meidagen, nogmaals een schitterend weer.
Ja, ja. Wat herinnert u zich verder als kind van die oorlogsjaren? Wat voor overduidelijke herinneringen heeft u daaraan?
Oh ja, de hongerwinter natuurlijk.
Ja.
Maar daarvoor, ja, het werd alsmaar slechter natuurlijk. En we hebben ook een aantal dingen meegemaakt. Verschrikkelijke dingen. Een tante van mij, de vrouw van mijn moeders oudste broer, die is doodgeschoten in de oorlog bij een van de eerste treinbeschietingen.
Ja.
Dat was in Ruinen in Drenthe.
Ja.
En ik herinner me die begrafenis, ik ben daar wezen kijken. Die woonde op de, waar we het straks over hadden, bij de doorbraak.
De
hoek van het Waardgracht. Ja, daar woonden ze. We hadden 14 kinderen.
Tjonge, ja.
En ik herinner me, er was natuurlijk wel, ja, de hele buurt liep uit natuurlijk. Dus dat die lijkwagen, waarschijnlijk is dat volgens mij geen auto geweest, een rijtuig. En daar liep dus oom Jan achter. Met 14 kinderen.
Ja. Ja. Jongen, jongen, jongen. Ja. Ja. Hebben uw ouders iets te maken gehad met verzet, bijvoorbeeld, in de oorlog?
Nou ja, mijn vader die was dus, dat was ook wel vervelend. Hij kreeg regelmatig brieven, omdat hij dus zoon van een Duitser was.
Ja.
Hij heeft daar nooit op gereageerd. Er waren allerlei bijeenkomsten, maar... Maar hij zit daar verder natuurlijk van af. Trouwens, mijn vader is ook nooit in militaire dienst geweest. Dat mocht niet.
Nee. Wat voor brief bedoelt u? Dat uw vader...
Oh ja, uitnodigingen voor bijeenkomsten van NSB'ers.
Om vanwege zijn Duitse achtergrond.
Ja. Ja.
Werden jullie daar ook op aangekeken dat uw vader
niet dat ik weet. Nee, dat was niet zo erg bekend.
Nee, dat hebben jullie ook niet verder bekend gemaakt. Nee. Begrijpelijk. Nee. Is uw vader wel eens opgepakt in de Tweede Wereldoorlog?
Nee.
En u of uw broers?
Ik wel.
Ja?
Dat heb ik je ook verteld, hè? Razzia. Die razzia, dat was elke 1945, een zaterdag, geloof 10 of 11 januari. En een broer van mij, die was toen 10, die had ook allerlei vriendjes en die gingen wel eens melk halen in Hoogmade bij een boer. Als je daar dan schillen aardappelschillen. Dat werd gewogen en dan kreeg je daar 1 of 2 liter melk voor. En had hij gezegd, joh, dan moet je ook eens een keer meegaan. Dus dat heb ik toen gedaan. Hadden we natuurlijk beter niet kunnen doen, maar ja, dat weet je niet. Met een wandelwagentje met een paar zakken schillen en wij samen lopen vanuit de Zeeheldenbuurt naar Hoogmade.
Ja.
In januari, het was natuurlijk je beste weer.
Nee.
Maar toen moest je dus over de Spanjaardsbrug. Maar de Spanjaardsbrug die stond omhoog. Hè. Die maandenlang omhoog gestaan, daar kon je dus niet over.
Ja.
Als je naar de andere kant moest, dan lag er een dekschuit. En dan moest je ook via die dekschuit weer dan overgevaren.
Ja.
Naar de zeil. En dan gingen wij dus de zeil aflopen. Maar goed, tijd daar gewacht natuurlijk. In de kou buiten, schillen gewoon, een paar liter melk. En wij weer terug. Maar dan kwamen we weer terug op de zeildijk. En dan kwamen alle kerels op de fiets. Die gingen de andere kant weer uit. En toen bleek dat er razzia was.
Ja.
He, dus bij de Spanjaardsbrug, daar stonden Duitse militairen. En die vingen alles op.
Ja.
En die kerels, ja, die waren natuurlijk bang, want dan ben je... Ik had toen mijn persoonsbewijs al, ik was 15. Maar goed, wat moest ik doen? Ik had mijn broertje bij me van 10. Wat moest ik?
Ja.
Dus ik heb het maar gegokt en allerlei vrouwen natuurlijk ook, die liepen dus door. En dan moesten we dus, werden we overgezet op een ander bootje naar Drakenburg. Dat was misschien van Drakenburg. Buiten het terrein, daar hebben we dus, nou, naar mijn meten misschien wel 2 uur staan wachten. Ze hebben gelukkig niet naar mijn persoonsbewijs gevraagd. Maar op een gegeven moment toen moesten we gaan lopen. Uiteindelijk bleek we moesten lopen naar het Schuttersveld.
Ja.
Door de kooi heen. En wij moesten midden op straat lopen. De militairen liepen opzij met geweer en aanslag. En dan gingen we dus door de kooi heen. Maar ja, je kent de kooi niet, of wel?
Weinig. Ja, nou, daar ging heb je dan,
ik geloof dat de Parkstraat heet een poort. Daar moesten we door, want niet zo breed. En daar kwamen 2... brandgangen op uit. Daar gingen we doorheen en in die brandgangen stonden wildvreemde vrouwen die daar woonden en die trokken al die kerels die dan, kom maar hier en die kerels die gingen in, met die vrouwen mee.
Ja.
Dus toen wij eruit kwamen, toen liepen er niet zoveel kerels meer bij.
Nee, we waren afgevallen. Ja.
Maar goed, toen kwamen we dus op het Schuttersveld aan en we hebben ook een hele tijd staan wachten en wat er gebeurd is weet ik niet, maar op een gegeven moment draaide alles om. En iedereen begon hard te lopen. Ja, en ik ook maar. Toen ben ik naar huis gelopen.
Was uw broertje daar nog bij?
Sorry?
Uw kleine broertje?
Ja, ja.
Die was er ook nog bij?
Ja.
En heeft u uw melk nog naar huis kunnen brengen?
Ja, ook nog.
Ook nog.
Ja.
Ja, de verhalen. Hè?
Ja. Maar van die mannen waren persoonbewijzen ingenomen.
Ja, tuurlijk. Ja.
Ja, die waren
ja, die moesten onderduiken. Hè, want, dan hadden ze te pakken.
Ja.
Het was helemaal op het laatst van de oorlog.
Hadden jullie tijdens de oorlogsjaren voldoende te eten?
Nee, nou ja. De eerste jaren, die hongerwinter, dat was helemaal aan het eind.
Ja,
daarvoor
ging
het nog wel. Je had wel voldoende tijd. Het was natuurlijk niet zo best. Er was minder vlees. Trouwens, dat waren wij toch niet gewend. Ook voor de oorlog niet. En, maar goed, er waren voldoende aardappelen. Er waren voldoende brood. Er was natuurlijk geen koffie, geen... Het begon al voor de oorlog met de distributie. Suiker was het eerste wat op de bon ging.
Ja.
Was ook het laatste wat er afging na de oorlog.
Ja.
Een paar jaar na de oorlog pas. En om een jaar gaandeweg kwam er steeds meer op bonnetjes. Kleding, schoeisel, brandstof, van alles.
Ja, ja. Ja. En verwarming van het huis, daar hadden jullie ook nog steeds stoffen voor, nee?
Alleen één kachel.
Eén kachel, ja. Ja, maar jullie hebben in die oorlogsjaren wel een kachel kunnen stoken?
Op het eind niet meer natuurlijk.
Nee.
Nou, die hongerwinter was eigenlijk niks meer. Ik herinner me dat mijn vader, die liep met een dikke winterjas. Dat is voor benen net zo hard als buiten. Het was best nog wel een flinke winter hoor, die hongerwinter.
Mm-hmm.
Ja, en ik moest dus naar school. Ik heb het verhaal misschien ook al verteld dat... de ambachtschool, een half uur lopen. En dan stond ik op en dan zei ik, moeder, heb je nog wat? Kind zegt, ik heb niks. En helemaal niks, nee. Dus neem maar een slok water. Dat was het ontbijt.
Ja. Ja.
En dan lopen naar school. Dat was natuurlijk geen openbaar vervoer. Alles. Ja. Dat was niet best, die laatste.
En bent u nog op hongertocht geweest, om het zomaar te noemen?
Nou, dus in de omgeving proberen? Nee, echt hongertochten niet. Mijn vader wel een paar keer via het bedrijf, een boot. En deed er meer bedrijven voor. De Rosmederij deed dat ook. Die huurde dan een of andere schuit. En dan een aantal personeelsleden. Die gingen met die boot dan eindvaren. En kijken waar ze dan ergens wat aardappels of dat soort konden kopen.
Ja, ja.
Ik herinner me ook wel dat mijn vader, mijn oom woonde in Sassenheim. En op een gegeven moment, die kon dan wel eens aan wat aardappelen komen. En mijn vader, toen een verenwagen noemde ze dat, een handwagen gehuurd. En dan ben ik met hem samen met die handwagen naar Sassenheim gegaan. En hebben we daar dus een paar met aardappelen op kunnen laden. En dat was op een zaterdagmiddag. En ik weet niet precies wat voor datum dat was. Maar toen zijn er 1500 vliegtuigen overgegaan. Het grootste vliegtransport in de oorlog geweest. En die gingen dus naar Duitsland, naar het Ruhrgebied.
Ja.
Want eerst, ja, we waren daar net vandaan. Uit Sassenheim en toen zag je al die vliegtuigen. Mijn vader eerst opzij gegaan, even wachten. Maar ja, het ging alles maar door. Dus ja, waarschijnlijk moeten ze hier niet zijn.
Ja, ja.
Dus we zijn doorgelopen. Maar waar we bijna aan Leiden kwamen er nog steeds meer vliegtuigen over.
Ja.
Verschrikkelijk, ja. 1500.
Ja, ja. Maar in de hongerwinter hebben jullie dus heel weinig te eten gehad, ja, neem ik aan. En er is op een gegeven moment geconstateerd, hè, nog in de periode van de oorlog, dat u aan moest gaan sterken.
Ja.
Hè, daar heeft u iets over gezegd. Hoe wisten jullie ervan dat kinderen ergens aan konden gaan sterken?
Via de kerk.
Via de kerk. Ja. Die hadden daar rugbaarheid aangegeven.
Ja, nou ja, en wat ik ervan weet... Je had op het Noordeinde had je een slagerij van Leeuwen. En die vrouw van Leeuwen, volgens mij heette zij Rekers, die had een broer, die was slager in Almelo.
Ja.
En via die broer is dat contact geweest met, niet Almelo zelf niet, maar met die dorpen daaromheen.
Ja.
Onder andere in Albergen, waar ik dan geweest ben. En dat had ze voor elkaar gekregen, dat er dus een transport kinderen naartoe kon, maar... Vanuit Almelo werd er dus gezegd, ja, geen oudere jongens wilden ze niet hebben, want daar hadden ze geen beste ervaringen voor.
Mm-hmm.
Maar de pastoor in Albergen, die had gezegd, laat ze maar komen, daar zorg ik wel voor. Ja. Anders had ik daar niet eens heen gekund, want ik was toen 15. Ja. Er waren er een paar bij die ouder waren. Maar het varieerde dus van 5 jaar af, kinderen van 5 jaar.
Ja, en moest u nog medisch gekeurd worden om vast te stellen dat u aansterken nodig had?
Nee,
dat
nee,
niet?
Nee.
Waar moesten jullie verzamelen voor dat transport?
Op het Noordeinde.
Op het Noordeinde, ja.
Ja, puberteit, dat was het hele oorlog, ik had die spertijd, hè. Je moest voor achter binnen zijn.
Ja.
Toen was dat kort, de spertijd, omdat er was wat gebeurd. Er waren een paar Duitsers doodgeschoten of iets dergelijks was er gebeurd. En als straf werd die tijd kort,
ja.
6 uur.
Ja.
Dus wij moesten dus om 6 uur daar zijn.
Ja.
En mijn vader heeft me weggebracht, maar ja, die moest dus daar van het einde weer terug. Dus die bracht mij weg. Om 5:30 werd ik daar afgezet.
Ja.
En hij ging dus weer naar huis. Dus
ja.
Ik met mijn koffertje daar afgezet.
Hoe vond u dat u van huis weg moest?
Ja, ik weet niet. Niet zo verschrikkelijk, dacht ik.
Mm-hmm. Ja.
Ja, je berust in hele hoop dingen. En er waren al zulke rare dingen gebeurd.
Ja.
Maar ja, het was dus ook zo. We gingen dus met een bus. En dat was met een vrachtwagen. Daar hadden ze dus wat houten banken in getimmerd. Dat was een wagentje erachter. En... daar was een vracht bloemen, die moest hij afgeven in Driebergen. En, maar ja, ze konden niet zo vroeg rijden, want ze moesten in het donker rijden. Het was best gevaarlijk op de weg. Overdag alles wat bewoog werd, die tijd werd dat van de weg afgeschoten.
Ja.
Dus om 8:30 kwam die wagen, ik weet niet precies waar die vandaan kwam, ik dacht uit Rijnsburg. En daar moesten we dus allemaal instappen. En dan gingen we om 8:30 gingen we rijden, eerst naar Driebergen. Ja, dat ging allemaal niet zo snel natuurlijk, want er was geen benzine. Die auto die ging op houtgas. Een houtgasgenerator zat erop. Misschien niet harder dan 40. Dus we gingen naar Driebergen, dus ik weet niet precies hoe laat we daar aankwamen. En vandaar zijn we naar Zwolle gegaan.
Mm-hmm.
Want er waren maar een paar plekken waar je dus van West-Nederland naar Oost-Nederland kon. Onder andere Deventer en Zwolle. En wij gingen via Zwolle.
Ja.
En daar stonden dus allerlei Duitsers en papieren moesten nagekeken worden. Maar dat op een of andere manier was niet in orde. We hebben daar 2 of 2,5 uur staan wachten. En toen alsnog mochten we dan verder.
Ja.
En toen zijn we dus verder gereden naar Almelo.
Ja.
Maar ja, dat laatste stuk, toen werd het al goed licht. Dus die chauffeur, die had het niet meer. Er was geen mens op de weg. Die alle, niks. Alleen wij.
Ja.
Dus,
ja, het was het doelwit van vliegtuigen.
Alles werd weggeschoten.
Ja. Ja. Ja.
Maar goed, we hebben het overleefd. We zijn in Almelo aangekomen om 6:30 morgens.
Ja.
En dat was, ja, ik dacht, een of ander patronaatsgebouw. Daar hebben we dan boterhammen gekregen. Ik heb er geloof 10 opgegeven. Ja. Ik had er nog wel 10 of 20 naar binnen kunnen. Ja. Verschrikkelijk, wel helemaal uitgehongerd. Ja. En toen moesten we dus naar Albergen, dat is een afstand van Leiden-Katwijk,
ja,
lopen.
Ja.
Een kindertjes van 5, 6 jaar liepen, ja, ook mee.
Ja.
Dus dat hebben we ook gedaan, met je koffertje. En dat weet ik eigenlijk niet, misschien als ze die koffertje wel met een partner waren, dat weet ik niet meer.
Was u al aan een gezin toegewezen waar u naartoe ging?
Nou, op dat moment nog niet. We gingen naar de kerk in Albergen en daar moesten we gaan zitten. En op iedere plek lag er een kaartje met een naam en adres. En ik dacht dat bij mij een of andere familie Haring stond. En nou, er waren dus heel wat kinderen, die werden in groepen verdeeld. Er waren dan een paar leidsters. Bij ons was dat een en Marie Klaassen. Die was toen een jaar 4, 25. Die had een fiets bij zich en een stuk of 7, 8 kinderen.
Ja.
Die ze dan weg moesten brengen. En de andere kant, dat was natuurlijk erg uitgestrekt. En bij ieder adres werd er een afgezet. En dan ging ze met de rest verder.
Ja.
En op een gegeven moment was ik aan de beurt. En dan kwamen we bij die mensen. Maar die wilden me niet hebben. En we hadden om een meisje gevraagd van een jaar of 6. En er stond daar een jongen van 10 jaar.
Ach, jezus.
Een magere jongen van 15.
Dus dat ging niet door, dat feest. Ja. Verder zat er toen nog een paar. Maar op een gegeven moment had ze er nog 1 over. En mij. Dus zei ze, hoe blijf jij nou hier? Maar die laatste half, en dan breng ik die laatste op de fiets weg achterop. Dan ben ik weer gauw weer terug. En dan ga je maar met mij mee naar huis. Want het was inmiddels al 1:00 of 8 s'avonds geworden.
Ja.
En dan heb ik dus daar bij haar thuis kunnen slapen.
Ja.
Maar achteraf was het nadat. Dan zijn we dus die vorige avond om 8:30 weggegaan met hun auto. En onderweg, ja, ik weet niet meer hoe dat allemaal ging. Maar met die kindertjes, in de oorlog moest er veel geplast worden.
Ja, ik ja, kinderen nogal. Ja. En jonge kinderen die gingen huilen.
Dat staat me niet zozeer meer voor.
Ja.
Nou, en toen in Almelo en toen lopen naar Albergen. En ja. toen weer gedoken door dat dorp heen.
Ja.
En uiteindelijk, om 8:30, waren we dan bij haar thuis.
Ja.
Maar hij was geen boer. Hij had wel een paar koeien en een paar varkens. Dat had iedereen daar. Maar hij was machinist. Machinist met een melkfabriek.
Ja. Bent u daar gebleven?
Nee.
Nee?
Nee, want daar was ook voor mij niks te doen. Ik was 15 jaar. En die mensen hadden dus wel een paar koeien. Maar op dat moment hadden die koeien, die gaven geen melk. Die stonden droog. Dus zij had wel melk nodig, ging ze naar de buur. En dat was dus wel een boer.
Ja.
En daar had ze dat verhaal verteld. En die boer die vond het wel wat dat ik bij hem zou komen. Alleen ik kon daar voorlopig niet slapen, want ze hadden al een evacuee. Er was een meisje uit Enschede, die zat daar niet voor de honger, maar vanwege de bombardementen.
Ja.
Die, via haar vader. Haar vader was eierenhandelaar, die kocht de eieren op, onder andere daar ook. En zodoende is dat kind daar gekomen. Dus toen ben ik overdag naar die boer gegaan.
Ja.
En dan ging ik s'avonds weer terug. Ik heb daar een dag of 14 dus bij die eerste mensen geslapen.
Ja.
En toen is dat meisje weer naar huis gegaan. En toen kon ik daar dus blijven slapen.
En toen kon je daar blijven, ja.
Maar ja, de eerste tijd was natuurlijk erg moeilijk. Ik kon eigenlijk niet eten daar. En die boer die was wel verstandig. Je hebt er ooit wat verteld. Hè? Ja. Die had tegen zijn vrouw gezegd, geef hem maar melk. Dus de ene beker melk had ik nog niet op. Toen stond de andere weer. Daar heb ik het poosje mee kunnen redden.
Ja.
Totdat ik weer wat normaler ging eten. Alhoewel wel normaal. De eerste paar weken. Er kwam geen eind aan. Ik voelde niet dat ik grond had. Ik kon blijven eten.
Ja. Maar u was ook niks meer gewend natuurlijk. Hè,
nee.
Om te eten. Dus dat moest ook. Uw maag moest daar natuurlijk ook allemaal aan wennen.
Ja, ja. Ja.
Heeft u een prettige tijd verder bij die boer gehad?
Ja, ik zeggen. Ik heb daar van alles mogen doen. Ik heb leren melken. En ik heb de aardappelen mee helpen poten. Ik heb ze ook nog helpen eruit halen. En hooien en roggen maaien. Voor de varkenszorg met paarden. De koeien. Fijn van alles heb ik mogen doen.
Ja, ja. Was het ook een katholiek gezin?
Ja, alles Twente is helemaal katholiek. Hè.
Ja, ja.
Ik geloof dat er in Albergen, daar wonen 2000 mensen, dat er ook maar één of twee protestante gezinnen waren.
Ja.
Iedereen was in ieder geval kerks. Hè. Je was of protestant of je was katholiek.
Ja. Heeft u heimwee gehad naar huis?
Nee.
Nee, helemaal niet.
Onbegrijpelijk, dat vraag ik me ook af. Nee.
Ja.
Nee, want waar ging ik erheen? Ja, achteraf denk ik, voor mijn ouders moet het toch verschrikkelijk geweest zijn dat je een kind meestuurt. Je wist niet waarheen.
Nee.
Was oorlog.
Ja.
En dus je wist je elkaar ook nog weer terug zou zien.
Nee, dat was heel dramatisch. Ja.
Ja. Nou ja, en dan kwamen daar en wat dan wel was, je had dus je stamkaart mee moeten nemen. Die kon je dan teruggeven. Hebben die dames die ons gebracht hebben, die hebben dat, en hebben mijn ouders dus gekregen. Dus dan konden ze dus op die kaart van mij. Konden ze dus ook voedsel krijgen.
Ja, ja, ja. Hoorde u wat van thuis in die periode?
In de eerste tijd natuurlijk niet. Want ja, daar ging ook geen post natuurlijk. Dat heeft ik op een gegeven moment wel. Maar dat heeft tot wel een poosje geduurd hoor. Want ik zeg, wij waren dus 19 maart gingen we weg. 20 maart kwamen we daar dus aan. En 3 april waren we vrij.
Ja.
Mm-hmm. De bevrijding was daar dus in. Er was nog oorlog.
Ja.
Dat was verschrikkelijk. Dat zat wat er allemaal langs. Een hele dag heeft dat geduurd.
Ja. Ja. Bevrijding van dat gebied bedoelt u?
Ja.
Ja. Ja. En wanneer bent u weer teruggegaan naar huis?
Dat was 24 september van dat jaar. Ik had eerder gekund.
Ja.
In juni werd er in de kerk afgeroepen dat de kinderen uit Leiden, die konden eventueel terug naar huis.
Ja.
En dat hebben ze vrijwel allemaal gedaan, maar er was één knul bij. Die zat daar ook en die had het ook wel naar zijn zin daar. En die zei, joh, wat doe jij? Hij zei, als jij hier blijft, blijf ik ook. Dus wij zijn samen gebleven.
Ja.
Met z'n tweetjes.
Ja, en toen werd u in september teruggegaan.
September, ja. Zijn vader en een zus van hem, die zijn hem toekomen. Maar dat was ook een hele reis natuurlijk. Want het was natuurlijk lang nog niet, dat nog niet zo best had vervoerd.
Ja.
Zeker over die rivieren niet.
U kwam in september...
24 september.
Ja, kwam u terug. September 1945
kwam
u thuis.
En toen wachtte een brief thuis. Toen was al geweest dat ik kon solliciteren bij Den Holder.
Ja.
En toevallig die knul die met mij ook terugging.
Ja.
Die had ook die brief gekregen. Want die zat ook op de ambasschool. En dan zijn wij samen dus, denk die dag erop, naar Den Holder gegaan en hebben gesolliciteerd. En de 28e... ben ik dus daar begonnen.
Ja. Mag ik nog heel even een vraag vooraf stellen? U kwam thuis, hè? U was weg geweest.
Ja.
En hoe was het om weer thuis te zijn? Was het vreemd?
Ja, dat was wel erg wennen natuurlijk. Ja. Ja. Maar goed. Nou. Ik ben ook alweer erg snel doorheen gegaan blijkbaar.
Ja, weer een beetje tegen.
Nee. Maar u heeft dus een uitnodiging gekregen om bij Den Holder te solliciteren. Ondanks het feit dat u toen nog geen diploma van de ambachtsschool had,
dat
hè?
Had ik wel.
Dat had u wel.
Ja, alleen ik heb hem niet zelf op kunnen halen, want ik zat toen in Twente.
Oh.
En mijn oudste broer,
ja,
die heeft dat diploma opgehaald.
Aha, dus er was inmiddels een diploma.
Ja.
Ja. En u werd dus uitgenodigd om bij Den Holder te solliciteren. En wat was dat voor bedrijf?
Machinefabriek.
Machinefabriek, en waar stond die?
In de Valkensteeg.
En waar is dat?
De Valkensteeg, dit is een steeg. Ja, op het ogenblik loopt die niet helemaal meer door, maar van het noordeinde naar het Galgenwater.
Ja, ja. En dat stond naast de rotogravuren, begrijp
precies.
Ik, hè?
Ja, 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 ja. Allemaal gebouwtjes die hij gekocht had, lege huisjes en zo. En dat werd dan een fabriek, maar dat was erg rommelig. En daar kwam ik dus in de fabriek te staan, eerst in de bankwerkerij, later achter de draaibank. En na 3 jaar kon ik op tekenkamer komen.
Ja. Wat voor machines maakten ze?
Ja, van alles. Veel werk voor de spoorwegen. Meest kleiner werk. Op een gegeven moment hebben ze daar ook wel een brug gebouwd. De fabriek was natuurlijk niet zo groot als de grondsmederij.
Mm-hmm.
En ze maakten daar, ja, wat er maar voor handen kwam, dat werd gemaakt. Ja. Machinewerk, draaiwerk, ook schaafwerk. En...
Ja, had u het naar uw zin?
Ja, kan ik wel zeggen. Ja. Maar ja, het was dus. We werkten van 7:30 morgens tot 4:45.
Ja.
En dat was dus 5 dagen. En de zaterdagmorgen natuurlijk ook. En dan was het tot 12:00. Ja, het eerste jaar was natuurlijk wel moeilijk, want ik was nu naar die avondschool. De eerste paar jaar ging dat wel. Dat was de vakavondschool. Dat was alleen maar 's winters en die begon wat later. Maar de Matthesis, die begon om 6:15.
Mm-hmm.
En als je na tot 5:15 werkte, ik nog, zat ik op galgenwater. En moest ik om 5:15 moest ik naar huis lopen.
Ja.
Naar de zijhelden, een half uur lopen. Dan moest je eten. En dan moest ik naar de Pieterskerkgal lopen.
Ja.
En 6:15 moest je daar op school zijn.
Ja.
En dat was tot 9:55, 4 lesuren. Er was daar niks, er was geen kantine, er kon geen koffie, er was helemaal niks.
Ja, ja.
En nou ja, dan naar huis wandelen weer. Wat eten en dan gauw naar bed. Want ja, ik moest om 6:30 de bed weer uit.
Was het noodzakelijk voor uw baan op Den Holder dat u die vakopleiding
erbij
deed?
Nee, niemand vroeg daarom.
Nee, dat was uw eigen initiatief geweest?
Ja, ja.
Uh-huh.
Ja, god, in mijn tijd, ik weet... denk naar schatting dat de helft van de jongens die van de lagere school opkwam, die gingen gelijk naar een baas.
Ja.
Die gingen niet naar school.
Mm-hmm.
En een aardig percentage, misschien 30%, die ging naar de ambachtsschool. En dan gingen er nog wat naar de HBS, maar dat was natuurlijk maar heel weinig. En de MULO.
Ja. Ja.
Nee, daar zat geen verplichting achter. Ja. Vroeg daar niet om.
Nee. Maar u had zelf de behoefte om u verder te ontwikkelen?
Ja, ik vond dat... Nou ja, goed, ik leerde makkelijk, ik heb het gezien. Hè. Ik had er totaal geen moeite mee. Dus ik vond dat het wel leuk. En nog, ik zal een leesboek zal ik niet zo gauw pakken, maar allerlei technische tijdschriften en dingen. En erg geïnteresseerd in de ruimtevaart. En dat heb ik toen heel erg gevolgd.
Ja. Had u met het volgen van avondonderwijs, had u een vakonderwijs, had u een bepaald doel voor ogen dat u dacht, nou daar wil ik uiteindelijk zijn?
Nee, niet direct. Ja, die opleiding was voor machineconstructeur. En ja, dat was meer een beetje ook een eindstation. Ja, je kon dus chef in de tekenkamer of zoiets worden.
Ja.
Dat heb ik dus niet gedaan. Maar ik had wel met veel plezier dat werk gedaan, alhoewel ik misschien veel beter een taal had kunnen doen.
Mm-hmm.
En ik kon ontzettend goed onthouden. Kijk, intelligentie is natuurlijk toch wat anders dan geheugen.
Ja.
Iets zelf verzinnen, dat is wat anders. Maar ik kon heel makkelijk leren. Als ik iets zag, en ik zat er 5 minuten naar te kijken, dan kon ik het woordelijk opschrijven.
Mm-hmm. Ja. Ja.
En dat vertelde die Willem Weeman.
Dat was fotografisch geheugen.
Ja.
De Grosmederij, dat was een bedrijf, een heel bekend bedrijf in Leiden natuurlijk, maar die hadden een hele innige band met MSG. De directeur van de Grosmederij was voorzitter van MSG.
Wat is MSG?
Matthesis.
Oh, ja.
Matthesis Scientiarum Genitex.
Ja.
Oudste school. Technische school.
En dat zei een technische school was dat. En die zat ook in Leiden.
Als je bij Den Holder kwam werken, of bij de Grosmederij kwam werken, dan moest je min of meer naar Matthesis. Al die jongens op tekenkamer, die waren op Matthesis.
Ja.
Toen de tijd had je dus die avondschool Matthesis en daar was een ontzettend gebrek aan leerkrachten. Dus er waren een aantal mensen die bij de Grosmederij op tekenkamer werken. Het waren best wel vakmensen, maar die hadden geen bevoegdheid. Maar die gaven wel les.
Ja.
Dus iedereen die daar kwam werken, die wat wist, die werd gepest om daar les te geven.
Ja, ja.
Dus iedereen ging naar die school en hadden we daar, ik had inmiddels al diploma al, en hadden we dan een jonge knul op tekenkamer staan, Willem Veeman. En die zat nu nog op MSG, maar die kreeg daar ook Engels, technisch Engels. En dan begon hij wat voor mij wat aan tekenen en hij schoot mij niet op. Ik zei, joh, ja, maar hij had vanavond een proefwerk. Ik zei, wat dan? Ja, Engels. Ik zei, nou, wat moet je dan doen? Nou, liet te zien, ik weet niet hoeveel bladzijden, 4 vader. Ik zei, joh, dat heb je toch zo geleerd? Hij zei, ga zitten. Ik zei, joh, dat doe ik in 5 minuten.
Niet helemaal aan de gein.
Maar goed, ik kreeg het. Na 5 minuten, hij zei, stoppen. Ik wist allemaal.
Nou.
Maar dat heb ik dan wel goed, een heel goed geheugen.
Ja,
maar dat is wat anders dan zelf iets maken.
Uiteraard, ja.
En daarvoor had ik misschien veel beter op een taal kunnen richten. Ja, ja. Dat legt vast en dat is veel geheugenwerk natuurlijk. En daar heb ik ook wel veel aan gedaan. Maar ja, ik heb geen middelbare school. Maar ik heb toch van al die talen wel wat gedaan. Ik heb, nou ja, in het laatste jaar op de lagere school was verplicht Duits. Hè. Kreeg je een Duits als verplicht. Dus heb ik een beetje Duits gehad. MSG kregen we ook Engels, technisch Engels, was daar ook niet zo bar veel voor. En nou, Frans, ik heb hem gezien, de lagere school, een paar jaar Franse les gehad. Dat was apart, dat was dus na schooltijd, van 4 tot 5. En dat was een van de onderwijzers tegenwoordig, heette dat leraar, die dan Franse les gaf. En dat kostte een kwartje per uur.
Dat weet u nog heel goed dan.
Ja, dat weet ik nog heel goed, maar dat konden mijn ouders niet betalen.
Nee, dat zal heel wat geweest zijn.
En, maar mijn oudste broer zat daar dus ook. En toen hebben ze voor elkaar gekregen dat mijn oudste broer en ik mochten samen voor een kwartje.
Ja, dat is
zo was dat in die tijd. Ik heb verschillende jaren Frans gedaan. En dan heb ik toch nog wel een hele hoop dingen die ik weet. Ik weet de titel van boekjes die we hadden, van Arnaud was dat. Ik heb op internet gekeken, ik heb ze niet kunnen vinden.
Ja, toch ook. Die
technische school, waar stond die?
De Pieterskerkgracht.
Pieterskerkgracht, ja.
Daar heb ik ook foto's van. Ja. Dat kan ik weer laten zien.
Ja, zullen we straks nog even naar kijken. Ik ga even terug naar Den Holder. U zei, u was daar begonnen en na 3 jaar kwam u op de tekenkamer. En wat was uw taak daar?
Ja, dat zeg je eigenlijk al tekenen. Ja. Er moesten tekeningen komen, dingen die in de fabriek gemaakt werden. Die moesten eerst getekend worden.
Ja.
Soms kreeg je tekeningen van andere bedrijven. Een opdrachtgever, die gaf al een tekening, maar soms was dat niet geschikt om in ons bedrijf te doen. Dat had eigenlijk wel gemoeten. Dus er moest vaak wat dan veranderd worden en aangepast worden aan de manier waarop wij werkten.
Ja, ja. En het werk op Den Holder, hoeveel personeel zou die fabriek gehad moeten hebben als ik me dat voorstel?
Minder dan 100, maar het waren toch ongeveer 70 of 80 mensen.
Ja,
wat ook wel leuk was, ik stond dus op die tekenkamer. Ik was natuurlijk nog maar jong, een jaar 18. Maar ik was een van de weinige mensen daar die schone handen had. Dus, en dan had ik altijd kantoortje, tekenkamer. In die deur was er naar het bedrijf, naar de fabriek. En om de hoek, daar was dus een EHBO-kastje. En omdat ik de schone handen had, hadden ze gezegd, dat ze, ja, er gebeurde wel eens wat, een wondje of zo. Vuiltjes in de ogen, ik heb heel wat vuiltjes eruit gehaald.
Ja.
En dus dan kwamen ze regelmatig om een verbandje, nou dat klaar. Maar op een gegeven moment, ik weet nog goed, het verhaal was verwarmd, het was zomer. En het kantoortje, dat was eigenlijk een oud huisje. En dat keek uit op die valkensteeg en de deur stond open, het was erg warm weer. En ik stond daar alleen. En op een gegeven moment kwam daar een man naar binnen wandelen. Dat bleek een schipper te zijn, die was aan het laden. En die zei, ja, ze hebben mij hier naartoe gestuurd voor een verbandje om mijn vinger. Kan dat? Ja. Ik kom er mee. Dus ik doe die deur open en naar die verbandkast. Ik zei, laat maar kijken. Maar toen keek ik, was die top eraf. Bot stak eruit. Ik zei, wat moet ik daar nou mee? Daar doe ik niks aan. Maar dan hadden ze wel gezegd, als er iets bijzonders is. Want de werkmeester die had een EHBO-diploma, moest ik hem bellen. Dan kwam hij erbij. Nou, dus zo gezegd, zo gedaan. Hij zei, nou, kom eraan. Hij kwam ook en ja, hij schrok er ook van. Hij zegt, dingetje eromheen en naar het ziekenhuis. Naar het ziekenhuis zit die man. Hij zei, ja, als je wat dan gaat ontsteken, dan heb je kans dat je je vinger of zo kwijtraakt. Hij eerst wilde hij niet, maar hij was zo op hem ingepraat dat hij ging naar het ziekenhuis. En goed, en ik ging weer tekenen en hij weer aan. En om een half uurtje verder, dan kwam er weer een kerel naar binnen stappen. En die zegt, is mijn maat hier geweest voor een verbandje? Ik zei, ja. Hij zei, ik zie hem niet meer. Hij zei, nee, geen wonder, we hebben naar het ziekenhuis gestuurd. Hij zei, naar het ziekenhuis voor dat toppie. Oh. En toen keek ik gewoon naar die man, die had maar 1 arm.
God, je zo'n topje. Zo'n topje was niks natuurlijk.
Dat stelde niks. Nou, moet je na. Over verhalen.
Ja. Hoe lang heeft u bij Den Holder gewerkt?
5 jaar.
5 jaar. En was het een prettige, prettig bedrijf om te werken?
Ja, vond ik wel. Ja, god, het was allemaal anders dan nu natuurlijk. Ja. Het was allemaal koud. Als je nagaat, ik heb daar dus ook gewerkt in die winter van 1947. Schrikkelijke winter. Lang en koud. Ja, en die fabriek, daar was geen centrale verwarmde. Hier en daar stond een kachel, een oliekachel. Maar ja, als je er 2 meter vandaan stond, dan voelde je wat. Maar als je 10 meter verder stond, dan... Dat is verhoor in die fabriek.
Ja. Was er nog afstand Hè, een soort sociale afstand tussen degene die op de werkvloer aan de machine stonden en de mensen van de tekenkamer? Of waren jullie allemaal één geheel?
Maar goed, ik was de enige. Ja, we hadden nog een chef tekenkamer. Nee, dat klonk niet.
Het was geen onderscheid.
Nee. Maar bij de grof was dat weer anders, want daar werkten we korter. De fabriek werkte 48 uur en de tekenkamer maar 41.
Ja, ja.
Dat is later allemaal veranderd natuurlijk.
U bent na 5 jaar daar dus weggegaan. Wat was de reden voor u om te vertrekken?
Nou, eigenlijk, om heel eerlijk te waren, te zijn ontslagen. En waarom? Ik verdiende te veel.
U werd te duur voor het bedrijf.
Nou, als ik u vertel waar ik mee begonnen ben, wat denk u?
Ja,
het was een uurloon, hè?
Ja, ik heb geen idee wat uurloon.
12 cent.
12 cent?
Per uur.
Nee, dat zou ik toch niet bedacht hebben. Ja.
Nou, en dan tekenkamer heb ik dus al meerdere, maar toen ik daar wegging, ik geloof dat ik 100 gulden in de maand, dan kreeg je maandsalaris.
Ja.
Maar dat was te duur.
Ja.
En toen ben ik naar Fridor gegaan.
Naar?
Fridor in Den Haag.
Fridor, ja.
Ja, de bedrijfsleider, ik heb toen de bedrijfsleider mee, ik ben de naam kwijt, die is toen ook van Den Holder naar Fridor gegaan. En ik heb toen nog even gesolliciteerd en die had mijn naam gezien. En Den Holder, dus die vond dat wel wat.
Getuigd.
Toen ben ik daar dus terechtgekomen.
Ja, ja. En wat was Fridor voor een bedrijf?
Nou, oorspronkelijk was het een radiofabriek, alhoewel radiofabriek, zei die chassis, alle spullen, die kregen ze van Philips, maar die werden ingebouwd in houten kasten.
Ja.
En er werd een naamplaat opgezet en allerlei beugeltjes werden er gebruikt. En ze hebben toen een licentie genomen op naaimachines.
Aha.
Een Zwitserse licentie.
Ja. Hoe lang heeft u daar gewerkt?
2 jaar.
En waarom bent u daar weggegaan?
Nou, omdat ik dus eigenlijk toch liever ander werk deed. Dat was dus het tekenen van gereedschappen. En dat was verder ook wel leuker. Maar ik had liever dat grovere werk wat we bij de Holder deden.
Ja.
En we hadden daar iemand werken. Dat was Kees de Jong. En Kees die woonde in vlakbij Den Haag. Hoe heet het? Rijswijk. En die ging onder de middag naar huis altijd. En op een gegeven moment kwam die op een morgen en toen zei hij, joh, want ik had tegen hem verteld dat ik wat anders wilde doen.
Ja.
Hij zei, joh, grosmederij in Leiden, zeg jij dat wat? Ja. Mm-hmm. Hij zei, nou, dan vragen ze teken naar constructeur. Hij zei, joh, ik zal die advertentie meenemen. Dus middags kwam die ermee. Hij zei, kijk maar.
Ja.
Ja, ik heb dat toen aan mijn vader laten zien, hè. Die vond dat wel wat. Nou, dat heb ik daar dus gesolliciteerd.
Ja.
Maar aan de andere kant, het was ja, bij die Frieder ook wel leuk. Ik heb daar bijna 2 jaar gewerkt met een Duitse chef. Die man die had in de oorlog had hij een constructeursbureau in Duitsland. Een groot bureau met 20, 25 man. En hij werkte voor die Duitse vliegtuigfabriek. Hij maakte dus ook gereedschappen.
Mm-hmm.
En ja, na de oorlog was dat allemaal gedisqualificeerd. Dat kon niet meer. En toen is hij dus op een gegeven moment, ik weet niet precies hoe, is hij dus bij Fridor terechtgekomen. Maar dat, ja, die Fridor, dat Fri en dat Dor, dat is de naam van de twee directeuren. De eerste directeur die heette Friedheim, Duits ook.
Ja.
En de tweede was van Romoende.
Ja. Dat hebben ze samengevoegd.
Daar is die naam uit ontstaan. Dat was dus een wedstrijd voor het personeel. Dat was voor mijn tijd dan hoor.
Ja.
En daar hebben ze dus die naam gekozen.
Ja.
Maar die man die kwam daar en ja, die sprak geen Nederlands. En ik sprak geen Duits. Ja, ik had een paar woorden Duits op de lagere school geleerd. Maar merkwaardig is, van de eerste dag op de andere, ik heb die man goed kunnen verstaan. Hij heeft nooit een woord Nederlands met mij gesproken. Ik heb nooit een woord Duits met hem gesproken.
Mm-hmm. En toch begrepen jullie goed elkaar.
Ja, ja. Hij articuleerde heel goed. Een hele knappe man.
Ja.
Nou, die was ook wel boos dat ik wegging. Maar goed.
Ja. In welk jaar begon u bij de grofsmederij?
1952.
1952.
1 november.
En op welke locatie van de grofsmederij was dat?
Zuid-Siegel.
Waar ze toen, dat was de oorspronkelijke locatie waar ze begonnen zijn, geloof ik, hè?
Ja, ja.
Ja, ja. En u kwam daar ook op de tekenkamer?
Ja. Ja.
En had uw functie daar een bepaalde naam?
Ja, tekenaar constructeur, later constructeur.
Ja. Ja. En hoe was het om daar te werken?
Heel geweldig.
Ja?
Ja.
Heeft u daar goede herinneringen aan?
Ja, hele goede. Ja, dat kan zij beamen.
Mm-hmm.
En, ja, de meesten zijn niet overleden, maar als je wel eens iemand tegenkomt, het volgens mij de rij is op een gegeven moment failliet gegaan.
Ja, weet ik, ja.
En al hele verhalen, iedereen had het naar ze zien. Ik had een collega, ik heb dat misschien wel eens verteld, en die zei wel eens dan, waar kan je nou zoveel nog over zo weinig geld? Want betalen deed je niet zo erg.
Mm-hmm.
Maar het was gezellig.
Ja. En, ja.
Maar ja, die verhalen hoor ik ook van mijn broer die in de bouw gezeten heeft. Dat, dat was ook heel anders dan, dan nu tegenwoordig.
Ja. Hoe lang heeft u bij de Grofscheepsmederij gewerkt?
Bijna 25 jaar.
Zo, dat is een hele tijd geweest. Ja. U zat op de tekenkamer en er werkten natuurlijk mensen gewoon op de werkvloer.
Ja.
Was daar afstand tussen degene die
schoonhandenwerk deden? Wat betreft de werktijden wel, maar dat er dus jaloezie was, nee. Waar kwamen veel in de vriend? Ik had natuurlijk veel met die mensen te maken.
Ja.
Als er vragen waren over de tekening, nou ja, dan moet je erheen.
Ja.
En,
Wat deed het bedrijf voor zijn personeel? Hadden ze bepaalde voorzieningen?
Ja, wat had je toen? Ja, die directeur, dat was een echte feodaal hoor, wat dat betreft. We hadden dus een eigen pensioenfonds, even die dingetjes. En op een gegeven moment, maar dat was een pensioenfonds, dat was niet waardevast.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment, vanwege de bonden uit, de FNV, en was er de mogelijkheid om over te stappen naar een fonds dat wel. Maar daar had hij er niks meer over te zeggen. Dat heeft hij jarenlang mee te tegen te houden.
Ja, ja.
Op een gegeven moment is het toch over stag moeten gaan. Een ander punt is ook je winstdeling. Dat jam noemen ze dat voor. Ja, er werd daar niet zoveel verdiend bij de grotsmaatrij. Dat hebben we niet zo vaak gehad. Maar dat deelde hij dan uit.
Ja.
En dat was niet dat je de een zoveel verdiende en dan kreeg je een rato van je salaris. Nee, dat bepaalde hij.
Ja.
Hoeveel je kreeg.
Ja.
En op een gegeven moment is dat ook veranderd. Hebben ze dat omgezet in een winstdelingsuitkering. Afgerelateerd werd aan de winst die gemaakt werd. Boven een bepaald percentage winst kregen wij ook winstdeling. En dat was ook niet naar zijn zin.
Ja.
Dus toen dat eenmaal doorkwam, toen heeft hij het nooit meer uitgekeerd. Voorheen kwam hij zelf en allemaal kreeg een envelopje. Dat was toen vroeger, kreeg het geld in een envelopje.
Ja, ja.
Dus dat was echt een feodaal.
Ja, ja. Wat voor werktijden had u?
Bij de grofsmederij, als het goed, ja, begon om 8:30. Nou ja, het was in ieder geval in totaal 41 uur in de week.
Ja.
Ook zaterdags. Zaterdags werd het dus van 9 tot, of van 8:30 tot 12.
Ja. Ja. En hoe werd uw salaris uitgekeerd?
In het begin, zoals ik zeg, in een envelopje, hè?
Ja. Ja.
En later is dat dus via de giro gegaan.
Ja. U bent dus begonnen in de tijd in de grofsmederij dat het allemaal nog heel erg goed ging met dat bedrijf.
Nou, ja, ja, redelijk.
Tot de 60e jaren is
ja,
dat.
Ja, nou, dat komt dus ook. Wij deden daar veel. We hadden daar een grote gieterij. En die gieterij, die, ja, in het begin maakten ze maar allerlei dingen op. Laatst werd er alleen maar voor de hoogovens gewerkt. En dan werden daar zogenaamde blokvormen gegoten.
Ja.
En blokvormen, dat waren grote. Ja, stalen, gietijzeren, ja, hoe moet ik dat zeggen, een soort cilinders, liep taps, en daar werd dus het staal ingegoten.
Ja.
Nou, eerst een grote plaat, en daar stond dat ding op, en er werd staal ingegoten, er zaten een paar oren aan, en als het staal dus afgekoeld werd, dan kwam er een of andere machine, en die drukte hier, en die trok daar, en dan werd dus dat blok, werd uit die kokier getrokken.
Ja.
Maar die dingen, die gingen maar een paar keer mee en dan moesten ze versloten worden. En dan kwam dat weer naar Leiden en dan werd dat bij ons weer versloten in de koepelhoven. En dan werden er weer nieuwe gemaakt. En dat was een, ging alles maar door en dat werd goed betaald.
Ja.
Maar op een gegeven moment is dat overgegaan. Ik heb dat trouwens toch nooit begrepen. En op een gegeven moment zijn ze dat zelf gaan doen.
De hoogovens, ja.
De hoogovens hadden toen die walserij en de gieterij. En dan kwam er een van die bedrijven, die kwam, of een van de fabrieken kwam leeg te staan. En daar hebben ze, dus zijn ze nu zelf die blokvormen gaan maken. Dus die gieterij die ging weg.
Ja.
En toen kwam de tweede grote klap. Dat was dus in de scheepsbouw. Je hebt in de tijd van, hoe heet hij, voor Olmen.
Ja.
DSM.
En wij werkten heel veel voor de scheepsbouw.
Ja.
En daar kwam toen ook een beetje de klad in. En zo van lieverlee is dat allemaal minder geworden.
Ja. Ja.
Smederij ook, werd ook minder. Op een gegeven moment hadden de Verenigde Grofsmederijen geworden. In Amsterdam en in Leiden en nog ergens. Ja. We maakten hele grote assen, dat kan ik straks ook laten zien. We hadden 8 meter lang scheepsassen.
Ja.
Voor de grote schepen, ankers, kettingen.
Ja. Ja.
Dus, maar ja, dat werd allemaal wat minder.
Ja. Was u lid van een vakbond?
Jazeker.
Ja? Ja. Welke vakbond bent u lid van geweest?
Nou ja, ik ben begonnen bij, dat heette, Sint Ernooi. Was ook allemaal vroeger katholiek.
Christelijk. Ja. Een katholieke bond.
KAB, Katholieke Arbeidersbeweging.
Ja.
En dan had je dus die onderbonden. Ik zat dus bij de metaalbewerking, dat was Sint Eloy. Ja, ik was 15 jaar. Ik heb mezelf niet om, maar mijn vader. Mijn vader was echt een vakbondsman. Die is in 1912 lid geworden.
Ja.
Ik heb hier nog boven een akte van hem liggen die hij kreeg. Toen was hij 25 jaar lid van de vakbond.
Ja.
Ik heb het hier nog liggen. Ik heb het altijd bewaard. Vond ik wel leuk. Ja. En die heeft mij toen opgegeven, ik was 15 jaar.
Ja.
Maar toen, na een aantal jaar, toen was ik op de tekenkamer. En toen zei mijn vader, joh, jij moet uit die bond, want jij moet naar de beambtenbond.
Ja.
En dan had je daar ook van de KHB, en dat heette Sint-Bernulfus.
Aha.
En daar ben ik toen lid van geworden. Sint-Bernulfus is later, zijn ze gefuseerd, die KHB is gefuseerd met de CNV. Een bond. Ja. En toen heette dat weer anders. Op een gegeven moment is het de Unie geworden. Daar ben ik dus nog steeds lid van. Dus dat was nog steeds eigenlijk van diezelfde bond. Maar ik zal je vertellen. Op een gegeven moment had een collega. En die had toen een uitnodiging gekregen. Hij was 50 jaar lid van de vakbond. Ik zei, joh, je bent al langer lid. Ja, dat heb ik nog wel gehoord. Maar dat komt doordat ik steeds overgegaan ben naar andere bonden. Dat is blijkbaar allemaal niet goed gelopen. Op een gegeven moment heb ik toch een uitnodiging gekregen. Heb ik, voor 50 jaar zijn we dus geweest. Ja. Later ook nog voor 60 jaar, een paar jaar terug. Maar ik ben dus al langer lid vanaf mijn 15e. Ja. Ik word nu 90, dus ik ben al 75 jaar lid.
Ja. Heeft u met uw vakbond daar wel eens acties gevoerd in de grofsmederij?
Ik niet. Nee? Ik was daar al weg. Ze hebben toen wel die actie gevoerd. Er is ook een boek over.
Ja. Ja.
Grof Schandaal.
Ja.
Dat kent u.
Ja. Nou, ik heb daar in de literatuur die ik doorgenomen heb, heb ik daar uiteraard over gelezen. Ja.
Ja.
Ja. Want in 1978 is er nog een bezetting geweest van het bedrijf, maar toen was u al weg, hè?
Was ik al weg, ja. 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 Ik ben 1 januari 1977 weggegaan.
Ja, ja. Ik heb ook begrepen dat het bedrijf om personeel aan zich te binden ook huizen had die personeel kon huren. Bent u daar ook eentje van geweest die dan een huis kon bedrijven van het bedrijf?
Wel voor opgegeven, ja.
Ja? Ja.
Ze hadden hier onder andere in deze flat, ja, die waren niet van de grofsmederij, maar ze hadden daar, ja, hoe noemen ze dat?
Een claim op.
Ja, ook hier in de Verdistraat. Een aantal collega's van mij die wonen daar.
Ja.
Maar ja, ik was toen niet zo jong meer. Ik was, ja, waar kreeg ik toen verkering, was ik 30. En wij wilden dus op een gegeven moment ook gaan trouwen. En heb ik me ook opgegeven voor een huis. En dan in de Bachstraat gingen ze een huisje bouwen.
Oh ja, ja, ja.
Ja.
En, maar ja, dat duurde erg lang. Dan hebben ze dus, de eerste werden in het voorjaar opgeleverd en de andere in het najaar. En ik zat dus, omdat ik me later opgegeven had in het najaar. En zij wilden dan toch ook wel opschieten. Ja, wat moet je dan? Nou, kopen. Ja, kopen. Maar het is uiteindelijk toch gelukt.
En hier deze huizen gebouwd.
Ja. Ja, ja.
Van de Scheer, dat was van, hoe heet hij ook?
Van Huurman.
Huurman.
Ik wilde nog even, als u het goed vindt, terug naar uw jongenstijd. Voordat we verder gaan over dat jullie elkaar leren kennen. Bent u als jonge lid geweest van verenigingen in Leiden?
Nou, nee, eigenlijk niet. Nou ja, van die, wat u dan laat, het fotootje wat laat zien. Ja, ik had geen tijd.
Nee, u was ook druk met avondonderwijs natuurlijk.
Ja, eigenlijk moest ik ook nog huiswerk maken. Maar ja, daar kwam ik eigenlijk niet aan toe. Trouwens, achteraf vraag ik me af, ja, waar had ik dat moeten doen? We woonden in dat huisje, heb je het gezien?
Ja.
Die huiskamer die was 5x4.
Ja.
En daar leefden we met z'n negenen. Dus dat was een heel heel druk gedoe en daar moet je dan zitten leren. Ja, dat ja. Tegenwoordig, kijk naar mijn kleinkinderen, ze hebben allemaal kamers, ze hebben een televisie, ze hebben een computer, ze hebben van alles. Centraal verwarmd, maar hadden niks. Mijn oudste broer heeft dat nog wel gedaan hoor, die was dus op de HBS en dan was, was het 's winters en dan ging hij boven. Maar ja, dan was die zolder, daar stonden 3-2 persoonsledenkanten, verder was er niks en dan moest je... En je kon er net tussendoor lopen en daar heb hij dan lopen leren. In de kou.
Ja.
Dat werd helemaal niet gestoken. Alleen lopen,
lopen, warmte.
Wat deed u als jongen in uw spaarzame vrije tijd? Waar hield u zich dan mee bezig? Of was u altijd met onderwijs en leren?
Goed. We gingen naar het voetballen wel eens kijken, naar UVS. En op een gegeven moment een dansles genomen. En,
aha.
Dat is wel...
Ja.
En daar waren er wel eens feestavonden. Ook die personeelsvereniging die er wel eens het een en ander deed. Dat had je vroeger, die personeelsvereniging.
Ja, in Godsmederij had op een gegeven moment ook personeelsverenigingen. Ja. Bent u daar nog lid van geweest?
Ja, daar.
En welke verenigingen waren dat?
Ja, van de Godsmederij.
Ja, maar wat voor soort vereniging was het?
Nou ja, ze deden daar van alles, maar veel feestavondjes organiseren.
Ja.
En ze hebben ook onderling, we hadden ook klaverjassen.
Ja,
maar verder niet zoveel. Nou wat je zegt, ik had er ook geen tijd voor.
Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? U en uw vrouw?
Ja, hoe precies, weet ik niet. Maar goed, zij werkte eigenlijk al een paar jaar bij de Rosmeerderij toen ik daar ook werkte. Toen was er verder niks. Zij is toen naar Engeland gegaan. Dat komt het misschien wel te praten als zij aan de beurt is. En toen is ze weer teruggekomen bij de Grosmederij en daarna hebben wij dus... Maar ik kende haar dus ook al verschillende jaren.
Ja, u kende haar voor de Grosmederij of
nou,
vanaf
voor,
de Grosmederij?
Niet voor de Grosmederij, vanaf de Grosmederij. Maar zij werkte al 5 jaar bij de Grosmederij en ik ook. En
zo hebben jullie elkaar leren kennen in ieder geval.
Kennen elkaar, maar meer ook niet.
Ja.
En toen is zij als au pair naar Engeland gegaan.
Ja.
En weer teruggekomen.
Ja, dat komt nog in het interview wat uw vrouw zelf nog gaat krijgen. Maar even voor alle duidelijkheid, wat deed uw vrouw voor werk bij de Grosmederij?
Nou, dat kan misschien best wel.
Ik was de secretaresse van de verkoopleider.
Ja.
Ah, ja.
Maar voorheen, daarvoor, als ik toen boven zat, had ik op de administratie gedaan.
Ja.
En toen ben ik naar Engeland gegaan en toen kreeg ik een ticket om te komen solliciteren. Nou ja, toen ben ik daar secretaresse geworden.
Ja.
En dat was die verkoopleider, die had een kantoortje naast de tekenkamer. Dus goed.
Ja, die deur stond altijd open.
Dus dat zo doen. Nou ja, er waren mannen genoeg op die tekenkamer.
Ja.
Dus,
maar jullie hebben in die periode verkering gekregen.
Ja.
En ik ga even met uw man door, want u krijgt uw eigen interview nog. Hoe lang hebben jullie verkering gehad voordat jullie trouwden?
Nou, ik kan het eigenlijk wel precies vertellen. Dat we voor het eerst met elkaar uitgingen, dat is geweest 3 januari 1960.
Dat weet u helemaal exact, hè?
Ja.
Dan was haar grootvader jarig.
Ja.
Opa Laken.
Opa Laken, ja.
En we zijn getrouwd 27 augustus 1962.
Ja. En zijn jullie nog verloofd geweest?
Nee.
Wat deden jullie als jonge mensen in jullie verkeringstijd? Wat deed je dan in je vrije tijd?
Ja, niet zoveel bijzonder.
We hadden natuurlijk een grote familie van weerskanten. We gingen wandelen, we gingen wel naar Katwijk of Noordwijk of zo. Ja, we hebben eigenlijk niet zoveel, hè? Nee. We hebben toch wel een paar vakanties ook gehad samen, dat wel. Of nog met anderen ook, hè? Ja.
Waren jullie lid van verenigingen? Als jonge mensen?
Eigenlijk dat niet. Jij hebt geen gezeten.
Ja, ik wel, maar hij niet, nee.
Ja. En toen jullie getrouwd zijn, waar zijn jullie toen gaan wonen?
Nou, in eerste instantie gingen we gewoon weer naar ieders eigen moeders, want het huis was nog niet klaar.
Aha.
Zij wilde per se in de zomer trouwen. 27 augustus zijn we getrouwd en dan zijn we met vakantie geweest. En toen kwamen we terug. Ja, het huis was nog niet klaar, dus zij ging bij haar thuis en ik ging weer naar mijn moeder toe.
Ja.
En het huis, we hebben het sleutel gekregen 26 oktober en 16 november...
Maar
hier zaterdag zijn we hier komen wonen.
Hier, in dit huis?
Ja,
waar jullie nu nog steeds wonen. In de Hendelstraat, dus in Leiden-Zuidwest. Ja. Was u ook van de katholieke kerk lid?
Ja, dezelfde kerk.
Ja, van dezelfde kerk. Ja. Zijn jullie ook in de kerk getrouwd?
Ja.
Wat was uw politieke gezindte in die tijd als jonge man?
Nou ja, ik heb eigenlijk altijd KVP toen de tijd gestemd.
Ja.
Toen ik eenmaal mocht stemmen natuurlijk.
Ja.
Ja, verder. Ik ben niet zo erg politiek bezig geweest. Ik heb wel gevolgd allemaal, maar...
Ja. U zei, u bent 25 jaar bij de Grofsmederij geweest. Dus u bent dan, als ik het heel snel uitreken, ergens in de 70 jaren vertrokken.
1 januari 1977.
1977, dus was vlak voordat de Grofsmederij ter ziele ging, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En wat was uw reden om daar weg te gaan?
Nou, je zag dat het kapot ging.
Hè? U zag het aankomen?
Ja, dat was het.
Ja, want er moest steeds meer personeel ook afvloeien.
Ja, we zijn ook weggegaan. Op een gegeven moment zijn ze in de Zoete Wouw gegaan. Hè?
Ja, de Grote Polder.
Dat van tevoren kon je vertellen dat gaat nooit goed. Wij hadden groot vaarwater nodig, we maakten grote dingen. Die moesten vervoerd worden, dat kon niet over de weg. Dat moesten ze per schuit. We hebben ankers gemaakt, die wogen 27 ton. En dan kan je moeilijk over de weg vervoeren.
Ja.
En dat moest toen daar ergens al in een laadplaats bij Hazerswouw. En dan moesten ze dus toch met een grote auto daar naar een klein stukje. En dan moesten het daar gingen per schip. Maar goed, dat is een hele rel gedaan. Daar kan ik ook nog wel heel verhaal over vertellen. Maar dat is helemaal niet goed gegaan.
Mm-hmm.
Dat is een doorgestoken kaart geweest. Dat moest gewoon weg.
Ja.
De Grofsmederij had dus 2 locaties. Dat was dan de Zuidsingel. En dat was het Waardeiland.
Ja.
En dat was wat. Dat was een... ook dat het 17 hectare was. Daarvan was 13 hectare van de Grof.
Ja.
Dus dat was een heel groot terrein. Daar zagen die huizen bouwden, die zagen daar wel wat in. Het zwaar was alleen, het had bestemming industrieterrein.
Ja.
Daar mocht dus niet gebouwd worden. En toen hebben ze dus de gemeente bij de strot gepakt en gezegd, ja, als jullie er niet toestaan, dan gaat die Grofsmederij ter ziele.
Ja.
Zeggen jullie ja. Dan kan de Grofsmederij verder, zij het in kleinere vorm, dan was er nog voor 200 man personeel, was er nog werk. Nou, daar zijn ze dus ingetrapt.
Mm-hmm.
Uiteindelijk hebben ze een aardige deal weten te maken. Ze hebben dus grond van de Grofsmederij, het oude terrein, wat nu Ankerpark is, hebben ze dezelfde prijs per meter voor gekregen als voor dat terrein in het Waard.
Mm-hmm.
Maar wij wisten dus van tevoren eigenlijk al dat kapot ging.
Ja, dat het niet goed zou gaan.
En we hadden toen, dat ging in de fabriek helemaal niet goed. Die directeur die we toen hadden, die deed het ook niet zo erg naar de zin van personeel. En toen zou er dan iemand komen, dat een baron van Slingerland. Dat was een man die al bij de Shell gewerkt in India. Die was gepensioneerd, wel een jaar of 60. En die zou dat dan, zag je dan gaan regelen. Maar achteraf bleek, de nieuwe fabriek die is gebouwd door IWB Condor uit Geest, een bouwbedrijf. En daar was hij zat in de Raad van Commissarissen.
Aha.
En hij ging dus dat zaakje doen bij de Grofsmederij. Dus je voelt, dat zat niet goed.
Belangenverstrengeling, ja.
En zo is die zaak dus kapot gegaan. En heel erg jammer. Heel veel mensen, als je degene die nog leven, die je spreekt, die spreken er alsnog schande van. En jammer. Maar goed, het is gebeurd.
Ja. Ja.
Dus ik kreeg de kans om daar weg te gaan en dat heb ik toen gedaan.
Hoe deed die kans zich voor?
Nou, dat is ook een heel verhaal. Onze buren die hadden een tweede huisje, wat heeft dat er nou mee te maken, in Brabant. Onze kinderen waren nog klein, kwamen daar veel. Mensen hadden geen kinderen en die hadden toen gezegd, misschien wel leuk die kinderen een keertje, een weekendje naar Brabant. Dus dat hebben we gedaan en toen zei zij, joh, er zijn bijzondere kinderen, kunnen wij ook wel een weekendje weg. Ja, waarheen dan? Nou ja, Zeeland, daar waren we nog nooit geweest. Nou goed, dus wij naar Zeeland, Middelburg. En denken, nou, een hotelletje. Geen hotel te vinden, hè?
Nee.
VVV terechtgekomen, konden we bij particuliere mensen, een klein slaapkamertje. Nou, dat hebben we toen gedaan en het was warm weer. Dan zijn we naar Vlissingen geweest middags.
Ja, ja.
En zij had Margriet gekocht, of weet ik, en ik kocht een krant. Mm-hmm. Welke krant? En daar stond een advertentie in.
Ja.
En ik kende die baan, want een oud collega van mij die bij de Rob gewerkt was, die zat in Delft en die had die baan.
Ja.
En ik had al gedacht, als ik ooit wegga, dan wil ik niet meer op de tekenkamer, dan wil ik toch wat anders doen. Het onderwijs, dat trok me wel.
Ja.
En dus ik denk, hey, maar ja, aan de ene kant prachtig, aan de andere, ik wilde daar niet weg bij die glasmederij. Mm-hmm. Dus ik zat en zal ik het haar laten zien. Maar op een gegeven moment heb ik het haar toch laten zien. En toen zei ze, nou ja, daar moet je op schrijven. En toen heb ik zondags geschreven. Hè. Toen waren we thuis. En ik heb het in 1 uur geschreven en weggestuurd. En achteraf kwam ik tot de ontdekking. Ik had vergeten de datum erop te zetten.
Ah, ja.
Invitatiebrief.
Ja.
Maar goed, het is toch op een gegeven moment die kant uitgelopen. Ja, het zijn allemaal heel raar. Ik wilde daar niet weg bij die grof. Het was zo gezellig.
Ja.
Aan de andere kant, ja, je had de verantwoording. We hadden kinderen.
Ja, u zag er wel aankomen dat u uiteindelijk ook werkloos natuurlijk
maar goed,
zou worden.
Daar,
hè?
Ik ben er dus wezen praten bij Fokkens, professor Fokkens. Ja, dat was ook wat. Ik dacht, nee, ik kom solliciteren, maar dan kon je aan de tafel gezet. Er zaten 2 profs, Van Hezenwijk zat er ook, Fokkens. En een aantal collega's, die kende ik uiteraard niet. En dan moest ik mijn verhaaltje doen. En ik had een bloknoot hadden ze neergelegd en er ging die ging allerlei sommetjes vragen. En ja, daar had ik helemaal niet op. Ik had wel tekeningen meegenomen en zo. Maar Fokkens die vond dat allemaal niet zo erg. Die zei, ja, dat is allemaal wel goed.
Ja. Ja.
En toen was dat gesprek afgelopen. Ik denk, nou ja, dat is niks. Hè. Dat wordt niks.
Mm-hmm.
En, maar toen zei Fokkens, meneer Van Loon, die gaat straks even met u mee om te kijken waar u dan eventueel terechtkomt op de tekenkamer. Die was dus ook instructeur op die tekenkamer. Achteraf bleek dat Van Loon, die had bij de Holter gewerkt. Weliswaar nadat ik daar gezeten, ik heb hem daar niet meegemaakt.
Ja.
En dan had ook nog een collega, Oskam. En Oskam, die was adjunct-directeur van de avondschool in Rotterdam.
Mm-hmm.
En ik zat dus ook op die avondschool, dus dat klikte wel aardig. Dus die hebben daarop aangestuurd.
Ja. En welke functie heeft u toen op gesolliciteerd? Wat stond er in de krant?
Dat was instructeur. Tekenkamer, ja. Ik heb dat
instructeur van de tekenzalen heette dat.
Ja, maar dat
instructeur van de tekenzalen.
Dat was er nog meer. En ondersteuning ook bij de prof. Die,
ja.
Die gaf dus, dat is tegenwoordig ook niet meer. Die hoorcollege. Die gaf dus machineonderdelen, heette dat vroeger tegenwoordig. Hij noemde dat constructieelementen. En daar werden dus tentamens afgenomen.
Mm-hmm.
En daar moesten wij bij assisteren. Hij maakte de vraag. Die kregen wij. Die moesten wij maken. En we moesten we aangeven hoe lang we erover deden. En of wij het ermee eens waren. En we moesten dus de uitwerking maken. Dat kreeg hij dan weer terug. Dat ging hij dan bekijken. Dat moest dan besproken worden samen. En dan maakte hij verder de vraag klaar. Ook de antwoorden. En dan werd er dus dat tentamen afgenomen, moesten wij dus helpen bij. Want dat
mm-hmm.
We hebben een keer gehad waar de 450 studenten die tentamen deden.
Ja.
En dan moest daar gekeken worden.
Ja.
En dat deden we dan met 2 collega's, in mijn persoontje waren 3 en de prof zelf.
Ja.
En dan werd die stapel van 450, dus zeg maar even 400, die werd in 4 gedeeld en ieder kreeg 100. Of 100 werken en daar moesten we nakijken. En daar had hij ook een speciale methode voor. Er werd 2 keer nagekeken. Dus je kreeg 100 dingen en dan moest je in rood corrigeren.
Mm-hmm.
En hij had zelf aangegeven wat de waardering was. En dan moest je dan een krulletje zetten. Hoor, oh, wel, karwei was dat. En dan, als dat dan nagekeken was, dan werden die dingen bij elkaar gegooid. Die werden dan weer verdeeld. Iedereen een kwart. En de tweede keer nakijken, dat moest in blauw.
Ja.
Dan had je wel het voordeel dat je wist dus wat de vorige gegeven had. Dat was een nadeel van de manier waarop hij dat deed. Maar goed, en daar kwamen dan cijfers uit. En dan moesten we bij elkaar komen. En dan nog die hele stapel lag daar. En dan hadden we lijsten gemaakt. En ieder had zijn cijfers. Hè.
Ja. Dus,
Ja. En meneer van Loon, wat heeft u? 8 voor de 12 stukken. Hij had een 7. Nou, dat werd dan een beetje minder. Maar het werd dus moeilijker als er een groot verschil was.
Mm-hmm. Ja.
En ik zal u vertellen, ik ben in het begin heel erg geschrokken. De eerste keer dat ik dat moest doen, en nakeek, en er zat een collega op de kamer. En toen had ik het merk, dat had de prof nagekeken. En die had voor dat vraagstuk had hij een 2 gegeven. En ik kwam op een 9.
Ach.
Dus ik dacht, wat moet ik daar nou mee? Als ik kan natuurlijk daar een beetje mee rommelen. En, maar dan, ja. Maar nadat ik die student.
Ja.
Aan de andere kant zet ik die prof verschut.
Ja. Dacht ja, ik. Dat was een enorm dilemma natuurlijk. Ja.
Dus ik heb die collega erbij gehaald. Ik zei, joh, nou ja, kom maar even kijken. Hij kijkt en hij zei, joh, volgens mij heeft het goed gedaan. Ik zei, ja, maar wat moet ik nou? Hij zei, joh, ik help ze wel. Volgens mij heb je het goed gedaan. En, nou, en dat was zo hoor, op een gegeven moment. Ik hoorde hem nog zeggen, joh, volgens meneer Smit, 9. Wat? Hij had een 2. En dan moest dat werk voor de dag komen.
Ja.
Maar hij was een eerlijke vent. Op een gegeven moment, ik kreeg gelijk van hem.
Ja, ja.
En je hebt gelijk, dank
gelukkig u wel. Maar. Ja.
Ik heb geen kwaad meer kunnen doen, wat dat betreft.
Maar dat was een baan bij de TU Delft? Ja, ja. Ja, ja, ja. Hoe lang heeft u daar gewerkt?
Nou, van 1 januari 1977 tot officieel 1 september 1991.
Ja.
Ben je eerder gestaan of zo, of niet?
Ja,
ja, denk het wel. Ja.
Omdat het interview zich vooral richt op dingen die met lijden te maken hebben, zou ik eigenlijk weer even terug willen gaan naar Leiden. U heeft hier, bent hier gaan wonen, ja. En u heeft kinderen gekregen. Ja. De manier waarop u kinderen opgevoed heeft, scheelt die nou van hoe u zelf opgevoed bent thuis?
Ja, dat denk ik wel. Ja, dat kerkse, dat hebben wij natuurlijk niet zo meer als mijn ouders en haar ouders. Maar goed, ja, in het begin doe je dus wat je zelf ook gewend bent geweest. En ja, een paar katholieke scholen toen. Gingen naar katholieke scholen. Waren hier in deze buurt 4 katholieke scholen.
Mm-hmm.
En ze zijn heen, alle 4 zijn ze weg. Dus dat is ontzettend veel weg in Leiden wat ik meegemaakt heb. Daarom, ik ben erg blij met Oud-Leiden.
Ja.
Maar ook met Stiel. En met Jan van Eck, Dirk van Eck Stichting.
Ja, ja, ja.
Als iemand die behouden veel, hè?
Ja, ja.
Tegenwoordig wordt er niet zoveel meer afgewakken. Maar in die Kralenstraat, daar ben ik mee begonnen. Er bestaat niet meer Van der Werfstraat, bestaat niet meer. De Arnhemstraat bestaat niet meer. Ja. Matthijs bestaat niet meer. Rosmedia bestaat niet meer. De Honden bestaat niet meer. Alles is weg.
Alle industrie.
Waar ik mee te maken gehad.
Alle textielindustrie, het is weg. De gebouwen zijn vaak weg. Of verbouwd. Ja. Ja.
Hoe vindt u dat stad Leiden zich ontwikkeld heeft?
Nou, ik ben er erg tevreden over, moet ik zeggen. Zeker de laatste jaren, kort na de oorlog, is er ontzettend veel afgebroken. Wat zijn er nog voor bedrijven over? De hele textielindustrie is weg, de metaalindustrie is weg, de conserveindustrie is weg.
Ja, ja, ja.
Wat zich dan ontwikkeld heeft, dat is de universiteit. En zeker daar, het Science Park, schijnen, heb ik gelezen, ik kan me dat niet voorstellen, er schijnen 18.000 mensen te werken.
Mm-hmm.
En het groeit nog steeds.
Ja, ja.
Dus wat dat betreft is het dan wel het een en ander teruggekomen. Maar er is ontzettend veel weggegaan.
Ja, er is inderdaad heel veel weg. Ja.
Nee, Leiden is van een arbeidersstad en een stad van kennis geworden.
Ja, 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 ja.
Maar ik denk niet dat dat in Leiden alleen gebeurde. Ik denk dat dat
nee,
in veel...
Nee, dat zal in Eindhoven bijvoorbeeld ook. Hè, en Twente, dat is...
Ja. Ik zou eigenlijk als laatste, want dan zijn we toch al snel zo'n 2 uur in gesprek,
ja,
nog, meer, terug willen, meer. Nog terug willen naar uw verhaal dat u uiteindelijk afstamt van Rembrandt.
Oh.
Nou, van een bekende leidenaar. Misschien kunt u daar wat over vertellen, hoe dat in elkaar zit.
Nou, wat ik vertellen, mijn oudste broer die kwam op een gegeven moment, dat hij had misschien al 25 jaar geleden, in contact met een vrouw. En die heette De Goei. En toen zei mijn broer, goh, mijn grootmoeder heet ook De Goei. En toen gingen ze met elkaar praten. En toen bleek het dus verwantschap te zijn tussen die. Maar dat we dus in de verte familie van elkaar waren. En toen zei zij, nou, mijn vader, die man die was inmiddels gepensioneerd, was een ingenieur ook. En die hield zich bezig met genealogie en die heeft dus is bezig geweest met de stamboom.
Mm-hmm.
En die man die is dus bij zichzelf begonnen, naar zijn vader, zijn grootvader enzovoort. En die is een heel eind gekomen, zelfs tot geloof 1500 zoveel. En toen zegt ze, nou, als je dat hebben wil, dan wil ik het wel afdrukken. En dan, dus dat kreeg ik. Maar ja, die man die had het op een schrijfmachine gedaan, er allerlei fouten. Inmiddels had ik een computer en heb ik dat helemaal overgetikt. En, enfin, dat was dus klaar. Maar wat gebeurt er? Op een gegeven moment kreeg je het Rembrandtjaar.
Ja.
En toen kreeg meneer de Baar.
Pieter Baar, ja. Baar,
die kreeg de opdracht van de gemeente Leiden om uit te zoeken of er nou nog nazaat van Rembrandt in Leiden woonde.
Ja.
En dat heeft die man gedaan. Hij heeft daar een boekje over gemaakt, dat heb ik gekocht, dat kan ik je ook laten zien. En wat bleek, mijn grootouders kwamen daarin voor.
Ja.
En hoe zat dat? Als ik, van Rembrandt is er niks, hè?
Mm-hmm.
Die, alles is dood.
Ja.
Maar die broer van Rembrandt, Adriaan,
ja,
die had een achterkleindochter. En die achterkleindochter was getrouwd met ene Jan de Groei.
Ja.
Uit Gorkum. En dan gaat het een aantal generaties terug. En dan kom je op een gegeven moment bij Johannes Bernardus de Groei. En dat was mijn overgrootvader. Dus mijn grootmoeder was daar dus een dochter van.
Ja.
Dus
ja,
dat gaat rechtstreeks,
ja,
naar Rembrandt.
Oh.
Ja, dat is wel leuk.
Wat leuk.
Ja, ja,
leuk
is dat.
Ja.
Ja. Ja.
Zullen we dat zo meteen even bekijken, meneer Schmid? Dus dat betekent dat u via de kant van uw moeder...
mijn grootmoeder.
Ja,
mijn grootmoeder,
ja,
maar, van vaders kant.
Grootmoeder van vaders kant. Ja. Wacht even. Daar is de lijn met de Rembrandt. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Dat is een heel bijzonder verhaal.
Ja.
Ja.
Nou,
ja,
we zijn natuurlijk wel van geschrokken. Dat heb ik in de krant gestaan. Die artikelen heb ik hier allemaal in staan.
Oh ja, ja, leuk. Leuk, leuk.
Ja, ja, ja. Ik wilde u voorstellen dat we het hierbij laten wat het interview betreft. We kijken zo meteen nog wat u ons wil laten zien. Vindt u het goed als we hiermee het interview afronden?
Ja,
Dan wil ik u heel hartelijk danken voor alle tijd die u hierin heeft gestoken. Alle voorbereiding. Ja, ja.
Ja, ik,